weer, beste kijker, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit. En vandaag heb ik voor mij persoonlijk een bijzondere gast, dat is Hans van der Meij. Welkom Hans.
Dankjewel Dino.
Hans en ik hebben nogal een historie van zeker 5 jaar, hè, onderhand.
Ja. Inmiddels, ja, zo snel gaat het.
Het gaat gigantisch snel. En dat was natuurlijk, vertel ik even snel, globaal verhaal daarachter was eigenlijk met mijn boeken.
Ja.
Ik had dus een manuscript geschreven en dankzij Paul en vooral Wendy van Haags Bureau.
Ja, ja.
Shout-outs naar hun. Dat zij gewoon geloofden in dit concept. Omdat toen de tijd al heel lastig was voor iemand met complotonderwerpen om een boek uit te brengen. En uiteindelijk heb ik het onder eigen beheer gedaan. Maar zij hebben dat gedirigeerd en foutjes aangepast en hier en daar wat gedraaid. Maar uiteindelijk is het uiteraard mijn eigen product geweest die ik heb uitgebracht. En dan kom je tot de volgende stap. Dat is hoe ga je het boek op de markt brengen en alle puntjes op de i nog zetten, zodat je toch nog iemand hebt die met zijn invalshoek komt. En toen vertelde Wendy aan mij van, ja, de volgende stap, hoe ga je die volgende persoon vinden? En ik kan me nog herinneren dat ik tegen haar zei, die komt vanzelf op mijn pad. En ik kan me eerlijk gezegd niet eens herinneren hoe ik bij je kwam. Ik zag One Step More, die titel sprak me aan van je bedrijf, zeg maar.
Ja, ja.
Toen kregen wij contact en dan praat ik nu over 5 jaar terug. En dan wilde ik van jou weten, ik bel jou op en jij neemt op. En ja, hoe zat je in het leven toen en wat is er afgelopen tijd veranderd? En laten we vanaf daar zeg maar beginnen.
Ja, dat is goed. Hoe stond ik toen in mijn leven, Dino? Je belde me op en ja, ik woonde toen in een boerderij. Dat is ook niet zonder toeval dat we in een boerderij buitenuit zeg maar, op dat moment zeg maar, woonden. Want als ik even, goed even terugkijk naar die periode, en eigenlijk gaat die periode al 20 jaar verder terug. Alleen dat groeit langzaam, dat besef, dat je eigenlijk een beetje de wanhoop van de mensen zeg maar, aan het ontvluchten was. En met de stille wanhoop, daar bedoel ik eigenlijk wel mee. De begeertes die men ging vervullen. Voor jouw beeld, we kwamen uit een nieuwbouwwijk. We hadden daar een nieuw huis laten zetten. Daar hebben we een jaar of 15 gewoond. Maar nooit zeg maar, intrinsiek het gevoel gehad dat dit onze plek is waar wij echt wilden wonen. En dat bleek ook wel aan de mensen om je heen. Het waren werkelijk prima mensen. Maar je zag wel dat ze continu bezig waren om steeds een luxe leven in te gaan richten. De tuin ging over de kop. Er moest een buitenkeuken komen. Een grotere buitenkeuken. Een groter hok. En dat voelde helemaal niet goed. Als mensen ook bij ons thuis kwamen, zeg maar, en voor het eerst ook, dan vroegen ze, waar wonen jullie dan? En ik zei, het kleinste huis van de straat. Ja, en dat geeft ook al een beetje aan naar hoe wij toen al in het leven stonden. Ik beschouw het ook wel als ik zeg maar nu kijk, dat het echt de rationele kant van de matrix eigenlijk wel was. Ik zag meer de outputkant. De input zeg maar van hoe dit kwam. Daar was ik toen nog niet zozeer mee bezig. Ik herkende meer zeg maar, de gedragspatronen zeg maar, van de mensen. Maar ik merkte ook steeds meer dat je eigenlijk niet meer in een diepere laag met die mensen kon komen.
Dat was eigenlijk ook de reden, dat had ik ook meteen door, zeg maar, toen ik jou sprak, dat je wel open stond voor deze thema's in ieder geval en niet meteen afwees als het
Nee, waar. Klopt. Hè, een aantal passages ook uit je boek weet ik nog heel goed dat ik voor het eerst jouw manuscript zeg maar, kreeg. Dat ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, eindelijk iemand die schrijft wat ik al zo lang denk. Hè, ook over die hypotheek, bijvoorbeeld die twee verdieners, harder werken. Maar zijn we nu gelukkiger geworden? Nee, we zijn alleen maar dieper die matrix ingejaagd. Maar dat kun je niet met mensen bespreken. Want mensen hebben hebben continu het beeld voor ogen dat het pad wat zij zeg maar bewust of onbewust kiezen, dat voor hun zeg maar het goede pad is. Ik weet ook heel goed nog, Dino, dat eerste gesprek, dat jij na een half uur zei, ik hoef jou eigenlijk niks uit te leggen.
Nee, het ging
vlot. En je had je echt daarop voorbereid dat je iemand moest uitleggen. Ja. Nou ja, dat, ik denk dat dat een unieke match is, ja, match is geweest, tot, zeker ook tot nu toe.
Dat was ook meteen de reden. Kijk, ik heb zoiets van, je hoeft niet alles te geloven wat ik schrijf. En waarschijnlijk doe je dat zelf ook niet, hoop ik. Want als je alles maar met elkaar mee eens bent, dan komt er ook niet een soort van eventuele discussie of wat meer uitbouwing van bepaalde onderwerpen om erover te hebben.
Ja.
Maar de basis was gelegd, dat voelde ik.
Ja.
En we hadden ook het geluk, en dat is wel leuk voor mensen om te weten, dat geluk, zeg maar, qua, hè, als je al over marketing spreekt, hè, als je iets uitbrengt, hè, of is de intentie absoluut niet geweest. Het was van een hobby iets doen, weet je wel.
Mm-hmm.
Maar toen kwamen die gele hesjes op het moment dat het boek uitging.
Ja, klopt. Ja.
Dus wat dat betreft was het een goede timing. De kan je timing dat nog herinneren?
Het momentum was perfect, Dino.
Ja. Kan je wat dat, over die gele hesjes misschien even snel vertellen voor mensen die toen daar misschien sliepen en nu wakker zijn?
Ja, nou ja, de gele hesjes waren al heel lang aan het demonstreren natuurlijk in Frankrijk voor een taal van rechten. Je ziet het op dit moment trouwens weer terugkomen, hè, want Macron is druk bezig om de pensioenleeftijd weer te verhogen. Die is al vrij laag nog in Frankrijk, maar ja, de Fransen die accepteren dat niet. Maar die stonden gewoon niet alleen elk weekend, maar op het laatst gewoon continu bij rotondes op kruispunten. Stonden ze bijna gewoon continu te protesteren, aanwezig te zijn. Om ja, eigenlijk te ageren tegen het systeem. Hè? En uiteindelijk mondde dat natuurlijk ook wel uit in grote protestdemonstraties in Parijs en in de grote steden. En uiteraard veel geweld, hè, dat is wat we kregen te zien. Maar de onderliggende, nou ja, de boodschap, hè, dat ze eigenlijk tegen het systeem waren. En dat het eigenlijk misschien, het was goed. Ja, hè, dat mocht ook niet groter worden, maar dat werd het wel.
En het duurde heel lang, beide ook over naar Nederland.
Ja.
Dat mensen wel weten dat er toen al heel veel ontevreden burgers waren.
Klopt.
En het systeem echt door begonnen te krijgen, ja, voor COVID eigenlijk.
Ja, en de saamhorigheid.
Ja, het heeft lang geduurd, hè? Die,
ja, klopt.
Maanden, of misschien wel jaren.
Ja, nou, hoe lang het exact geduurd heeft, dat weet ik niet. Maar ja, onderschat niet de saamhorigheid, de trots eigenlijk van de Fransman voor het eigen land ook.
Mm-hmm.
En dat Macron, de regering kan daar veel willen, maar daar is nog echt nog wel een machtsblok van de burgers.
Ja.
En dat is mooi om te zien, hoor.
Ja, ja. 2 jaar later ongeveer kwam de COVID natuurlijk.
Ja.
En dat was zeker een gamechanger. Ik spring even nou daarheen.
Ja.
Even kijken waar kan ik het beste mee beginnen. Wat ik vooral opmerkte is dat mensen die... even denken. Die zijn niet alleen zeg maar de standaard politieke laan. Want toen had je eigenlijk voor COVID was het gewoon rechts, zeg maar. Mensen die tegen de overheid ingingen. Mm-hmm. Hè, kwam van rechts.
Ja.
Was op bepaalde... gedachten gebaseerd. Maar na COVID begonnen mensen toch ook wat diepere, iets dieper en meer uit te zoomen, zeg maar.
Ja.
Toen dat begon, hè, hoe was dat voor jou? Want Hans heeft een boek geschreven, Op dat wij nooit vergeten, wat we straks gaan behandelen. Ik heb hem eergisteren, heb ik 70% ongeveer uitgelezen. En sommige dingen was ik zelf dus ook vergeten. En als je hem leest, kom je daar weer in terug.
Ja.
Kan je even een verhaal ervoor vertellen hoe je zeg maar op het idee kwam, hoe dit boek eigenlijk tot stand is gekomen?
Ja.
Dus nou, COVID komt, wat dacht jij toen?
Nog even terug naar het begin. Hè. Je introduceerde mij ook een beetje, hè, als boekexpert, boekmarketing, tekst, journalistiek. Ik doe veel. En vanuit daaruit heb ik ook natuurlijk een bepaalde kennis, maar ook een bepaald gevoel van, nou ja, met name ook qua teksten, wat er speelt. En op het moment dat Rutte zeg maar die eerste persconferentie ging doen, zeg maar, ja, toen had ik al het gevoel van, ja, dit is wel heel strak geregisseerd. Ook vanuit mijn communicatieachtergrond. Alles klopte. Elk woord gewikt en gewogen. Maar toen hij het had over dat ook Schiphol plat ging, toen dacht ik van, nou, toen ging ik toch ook even overstag. Dat ik denk, ja, dit is dan wel heel erg groot en serieus. Maar gelukkig na een paar dagen ontwaakte ik zeg maar ook uit dat corona-verhaal. En toen, ja, dat is ook een beetje mijn aard, ging ik me daarin verdiepen. En dan zie je dat er zoveel dingen niet kloppen. En ja, met mijn netwerk, met mijn journalistieke inslag, ben ik ook gewoon mensen en ook pers, et cetera, gaan benaderen. Ja, en als je dan hoort, Dino, wat voor reacties dat ik gekregen heb, hoe ik afgeserveerd ben. Dat versterkt eigenlijk alleen gewoon maar mijn beeld. Hè, dat er daadwerkelijk iets niet klopte. Hè, en wat iedereen zich denk ik nog wel kan herinneren, dat de eindredacteur van de Volkskrant toen eigenlijk aan het publiek aangaf van we gaan als media in Nederland met één mond praten. Ja, dat toen dacht ik al, dit kan niet. Mm-hmm. Maar het gebeurde dus wel.
Een soort oorlogssituatie. In een oorlogssituatie dan verandert vaak ook media in één mond. Want dan heb je ineens een gezamenlijke vijand. Ja. Nu was dat, zeg maar, COVID. Wat vind je het meest... wat Hans heeft gedaan is een soort naslagwerk. Ja. Ook van mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, gedeeld op zijn Facebookpagina. Die hij toen de tijd had aangemaakt, tijdelijke pagina. Ja. Wat vind je zelf het meest absurde eigenlijk wat hierin staat, wat je bij is gebleven?
Nou, kijk, zoals de mensen wellicht horen, ik kom uit Friesland en daar zit Buma. En Buma is dan ook meteen hoofd van de veiligheidsregio die er ook in één keer was. Op het moment dat in Friesland, of in Nederland, maar dus ook in Friesland, alles echt dicht ging, waren er twee besmettingen. Positieve besmettingen waarvan we nog niet eens wisten of ze daadwerkelijk, zeg maar, ook ziek waren. Mm-hmm. Twee in een hele provincie.
En dat is gewoon officieel gedocumenteerd, geregistreerd?
Officieel gedocumenteerd.
Stond ook gewoon, erkend door de mainstream?
Ook, daar is nooit over bericht. Mm-hmm. Ja, het was puur gewoon die angstpropaganda die over ons, hè, het hele land uiteraard, nou ja, gestoord werd. En dat vind ik echt verbijsterend. Mm-hmm. Als ik nog even inzoom op Friesland, dat er gewoon 700.000 mensen, hè, waarvan natuurlijk wel een deel wakker en alert was, maar echt het gros gewoon meegegaan is in dat narratief. En nooit, ook op dat moment, niet een keer heeft gekeken, bijvoorbeeld op dat corona-dashboard, en ziet, er waren maar twee positief getesten. Want dit kan, hier klopt toch iets niet. Men is gewoon, ja, gehypnotiseerd, ja. He, is men daar, is men daar ingestapt. Nou, ik heb toen een aantal keren contact gehad met de pers. Nou, en dat nogmaals, Dino, daar werd ik echt afgeserveerd als een klein jongetje. Ik moest me daar maar niet mee gaan bemoeien, terwijl ik gewoon wel één op één contact had met die mensen vanuit mijn werk.
Had je het verwacht dat ze zo zouden reageren? Of?
Nou, ik had in ieder geval verwacht dat ze niet zo eenzijdig zouden berichten. Ik kan me dat ook werkelijk niet voorstellen als jij een professioneel journalist bent. Dat jij 2,5 jaar gewoon eenzijdig kunt berichten. Terwijl je gewoon heel goed weet dat er gewoon heel veel andere dingen gewoon ook spelen rondom corona. Maar ja. Mediahuis en DPG Media, dat zijn hier de media-instituten, zeg maar. Ja. En die ook nog in Belgische handen zijn. En die een direct lijntje hebben met het World Economic Forum. Dus ja, weet je, zo moeilijk is het niet. Maar ja, ook dat kun je lastig uitleggen. Of is het moeilijk uitleggen aan de mensen, zeg maar. Ze geloven het gewoon niet.
Nog steeds hebben ze wel moeite mee. Of merk je ook dat nu mensen ook een soort van spijt hebben van bepaalde beslissingen die ze hebben genomen omtrent bij prik of andere dingen die ze hebben gedaan?
Als ik er dichtbij om mij heen kijk, dan zie ik gelukkig dat er mensen zijn die eerst wel de prikken namen, maar daarna gezegd hebben, wij nemen de prikken niet meer. Maar daarna hoor je eigenlijk daaraan sluitend, zeg maar, van we willen het verhaal niet weten. Mm-hmm, mm-hmm. Dus men zwijgt.
Is dat juist het probleem bij veel mensen in het algemeen, dat ze soms enge dingen niet onder de ogen willen zien?
Dat weet ik zeker. Maar het is natuurlijk ook een stukje ego. Hè? Dat jij het wel ziet en ik zag het niet. Mm-hmm. En ik heb me, zeg maar, zo een rat voor ogen laten draaien. Dat het heel moeilijk accepteren is om, ik noem wat, dat mijn kleine zusje of mijn grotere broer, hè, want dan heb je het in familieverhoudingen, ja, dat die het wel zagen. Hè. En ik heb gewoon 2 jaar met een mondkapje rondgelopen en ik heb alle prikken genomen. Ja, weet je, als straks iemand toch een keer moet zeggen, ja, het heeft niet gewerkt, sterker nog, het werkt averechts, mm-hmm. dan kom je toch... Ja, bij je ego kom je om te zeggen sorry of het spijt me of goh, ik heb het toch echt verkeerd gezien.
Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. De media heb ik ook wel eens laatste paar keer wel wat kritischer naar die prikken toe zijn ze. Dus dan verwacht ik ook van YouTube dat ze ook over deze aflevering niet moeilijk gaan doen. Als we gewoon openlijk praten over mogelijkheden die er zijn. En iedereen moet voor zichzelf onderzoeken, zeggen we altijd. Maar nu lijkt de mainstream media wat losser te zijn dan YouTube, lijkt het wel.
Ja, nou, je ziet wat een ommekeer. En ik denk ook niet dat ze het tegen kunnen houden. En dat ze uiteindelijk het misschien ook nog wel als een soort munitie gaan gebruiken, Dino. Van, zie je wel, we hebben het toch over bericht.
Ja.
En zo zit het ook nog in elkaar. Maar nog even terug naar mijn Facebookpagina. Op een gegeven moment had ik zo'n 3.000-4.000 mensen die mij volgden. En overigens niet alleen, mijn pagina heette Coronacijfers Friesland. Maar ik merkte ook wel aan de reacties en de persoonlijke berichten die je kreeg, dat het eigenlijk over het hele land wel ging. Men had zoveel behoefte aan gewoon goede informatie. Wat voor jouw beeld, ik heb ooit ook bij Achmea heb ik rondgelopen, was ik data business analyst. Dus ik kan wel een beetje kijken hoe data tot stand komt.
Mm-hmm.
Maar om daar heel nuchter en objectief zeg maar over te schrijven en te blijven schrijven, te blijven herhalen, vonden heel veel mensen daar ook wel een bepaalde steun in. Maar die cijfers en die inzichten, die deelde ik ook wel met de pers.
Mm-hmm.
En daar kwam echt gewoon nooit reactie op.
Nee. Je vertelde ook een voorbeeld van een verhaal van een journalist die eigenlijk dat aan een krant had gepubliceerd, maar die krant had het op een andere manier weer neergezet voor clickbaits met een titel.
Ja.
En ik denk dat daar ook veel, hoe moet ik dat zeggen? De media denkt dan aan zichzelf om chockerend mogelijk nieuws te brengen. Misschien alleen puur door populair te zijn, zonder andere agenda. Terwijl ze niet weten dat ze eigenlijk voor een andere agenda weer dienen, weet je wel. Ik vraag me af, misschien dat bijna niemand het weet waar ze eigenlijk mee bezig zijn.
Een
paar mensen misschien.
Dat is het lastige. Ik heb natuurlijk ook wel één op één contact gehad met journalisten. En op een gegeven moment dan kreeg ik bijna in de eerste reactie terug al van, dan spelen ze in op je gevoel. Hans, denk jij dan dat er geen virus is?
Ja.
En zo proberen ze je eigenlijk een beetje van je apropos te halen, zeg maar. En daar moet je scherp in blijven. Het blijft nogmaals, Dino, ik zit 25 jaar zeg maar als freelancer in het vak qua communicatie, tekst en marketing. Ik kan mij werkelijk niet voorstellen als jij zeg maar een professioneel journalist bent. Nee, en ook een Karel van Wolver en al die mensen die zeggen, Karel van Wolver is zelf ook jarenlang, wat zijn hele leven heeft hij in dit veld gewerkt. En die is eigenlijk ook gewoon verbijsterd zeg maar, hoe de Nederlandse, maar eigenlijk wereldwijd de media zeg maar, hier is mee omgegaan. En het ironische is ook nog, ze profiteren er nu ook nog van. Hey, jij gaf terecht net aan die clickbaits. Nou, weet je, er zitten gewoon clickbait-experts. Ik heb het ze zelf horen zeggen. Ik mocht de titel van het artikel niet zelf bedenken. Daar heb je clickbait-experts voor. Nou, dan vervolgens ging je het artikel lezen en dan was er helemaal geen duiding. Hey, mm-hmm. Maar weet je, mensen die lezen de titel en dan zit het, waar we het wel vaker over hebben, dan zit het al in het brein.
Mm-hmm.
En dat slaat eigenlijk een inhoudelijke
onbewust. Omdat ze natuurlijk geen tijd hebben om heel artikel te lezen. Ze hebben ook geen tijd meer om een Facebook-artikel te lezen, want ze zitten op TikTok en elke 3 seconden moeten ze weer een nieuw beeld voor zich krijgen.
Exact. Maar ondertussen zit het dus wel in je onderbewustzijn. En op het moment, ik noem maar wat, dat jij in een vriend of in een familiekring zeg maar, het erover zou willen hebben, dan gooien ze met zo'n wanlijn, dan gooien ze een discussie meteen dood.
Ja.
En dan kun jij het hebben over de inhoud en over de waarheid, maar dat komt niet aan bij die mensen. Maar wat er nu vervolgens de afgelopen jaar en nu nog steeds gebeurt, is natuurlijk dat er een heleboel mensen plotseling overlijden.
Mm-hmm.
Daar schrijft de media amper tot niet over. Maar wat je dus ziet, Dino, is pagina's, pagina's en pagina's vol met overlijdensadvertenties. Wie denk je wie daar beter van wordt? De media.
Mm-hmm.
Die advertenties, daar moet je echt flink voor gaan betalen. Dus eerst promoten ze het. En maar ook, daar hebben ze de voordelen van. Want het is gewoon allemaal content. En misschien worden ze er ook nog wel voor betaald om dat programma. Ja. We praten hier over campagnejournalistiek. dat ze daarvoor betaald worden. En vervolgens zeg maar de gevolgen daarvan, de prikschade, de plotselinge overlijdens. En dat is er niet één hoor. Want ik heb vandaag nog even gekeken naar de cijfers van het CBS. Nee, 's nachts, misschien voor de kijkers wel interessant. Donderdag 's nachts om 12 uur exact komt altijd de upload van de sterftecijfers, 1 keer per week. En dan kun je op weekniveau kun je gewoon heel mooi zien over 5-6 jaarlagen heen wat de aantal overlijden, zeg maar. En ik heb het vanmorgen even snel gescand tot en met week 7. Dat iedere week van dit jaar over weer meer overlijdens heeft dan het afgelopen jaar. Dus het is niet een vermindering of een vergelijking, zeg maar significant meer overlijdens. En ik heb het even snel opgeteld. We komen richting de 2500 overlijdens alweer meer dan vorig jaar.
En hoeveel, wat zijn de totalen? Weet je dat uit je hoofd?
Rond de 25.000 volgens mij.
En dat was, dus 10% meer?
Ja. Ja. En als je dus daar zeg maar op inzoomt, hè, want daar zou de media zeg maar nu gewoon vol op in moeten zetten. Ik volg eigenlijk op dit moment niks meer, want ik wil mijn energie zeg maar schoonhouden. Ik volg één iemand nog op dit vlak en dat is Pierre Capel.
Nou, dankjewel. Ik dacht dat Dino Saraj was. Wij spreken elkaar regelmatig.
Ja. Pierre Capel is voormalig hoogleraar immunologie. Mm-hmm. En die heeft regelmatig op YouTube korte video's van 5, 6, 7 minuten. Mm. En dan geeft hij een stand van zaken over bepaalde aspecten. En de podcast van mij van een week of twee geleden, de titel is me even ontschoten, gaat hij nog even in over de oversterfte. Hij zoomt eerst even heel mooi in over de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië. Hij zegt, het is echt verschrikkelijk. Ook de media, fantastisch hoe ze ermee omgaan, dat ze daarover berichten. En dan zoomt hij even in naar de week voor kerst, Dino. Mm-hmm. 44% oversterfte in Duitsland. 28% oversterft in Nederland. En dat extrapoleert hij zo naar 10 landen zeg maar in Europa die in ourworldofdata.com staan. 12.433 doden buiten corona om extra in één week. En dat gaat hij vervolgens even ook met Amerika erbij halen. En dan doet hij dat na een half jaar, Dino, 1 miljoen.
Wow.
1 miljoen en de media zwijgt. En ik ben vorig jaar bij een bijeenkomst geweest van Karel Verwolven van Gezond Verstand. Die kwam toen in Friesland en die sprak toen al van dat er een genocide aan zat te komen. Maar doordat de media nu zwijgt en daar eigenlijk heel fragmentarisch zeg maar misschien op inzoomt, oversterft 1 week. Nou, als je het wat in een groter beeld plaatst, dan praat je dus over bijna 1 miljoen. En ik zeg dat niet, het is gewoon de data op Allworld in data.com en Pierre Capel, die bericht daar heel subtiel en netjes over.
Ja.
Maar verder niemand.
En het frustrerende voor mensen is natuurlijk niet van dat we de schuld aan bijvoorbeeld vaccins willen geven of wat dan ook. Het enige wat mensen willen, wat ook logisch is, is onderzoeken van.
Ja.
Je zou dus kunnen zeggen, je onderzoekt de lijken. Nou, daar hebben ze weer een antwoord op. Dat mocht privacy gevoelig lag.
Exact.
Nou is ineens privacy dus wel belangrijk.
Ja.
Zijn allemaal dingen die natuurlijk FVD en Baudet heel sterk naar voren laten komen. Wat ik dan jammer vind, en is dat niet een keer iemand van een, misschien zelfs van VVD of een andere partij, dat er één persoon met karakter zit die dan zegt van normaal ben ik niet met jullie eens, maar hiermee dan wel, ja. Onderzoek ja. Dit dan gewoon.
Ja.
Dus, pardon, er is iets blijkbaar. Energie, macht, wat ervoor zorgt dat de waarheid, laten we het zo noemen, niet naar voren komt.
Nee.
En dat ben ik zelf dan vooral aan het onderzoeken. Hoe is het mogelijk volgens jou dat het op zo'n massale manier gaat, zeg maar, en dat de media en politiek, dat alles zo gemanipuleerd kan worden en mm-hmm. zo strak gehouden kan worden?
Ja. Nou, misschien nog even terug naar mijn Facebookpagina. Op een gegeven moment werd het dus groter en zijn we bijeenkomsten ben ik mensen zeg maar gaan uitnodigen. Want ik zag en ik voelde ook wel dat mensen behoefte hadden zeg maar A, om samen te komen, maar B, ook om gewoon inhoud en kennis met elkaar te delen. Aansnijdend zeg maar bij jouw vraag. Op een gegeven ogenblik heb ik professor Matthias de Smet heb ik gevraagd. En die is daadwerkelijk vanuit België is die naar Stiens komen afreizen. Om een avond zeg maar, met ons zeg maar, te delen. Matthias de Smet heeft ook een mooi boek geschreven over, moet ik het goed uitspreken, totalitarisme. Nou, en daar geeft hij ook inhoud aan het begrip massavorming. Op een gegeven ogenblik, wat jij zegt, wat we net al benoemden, die eerste persconferentie van Rutte, die schoot zo diep bij mensen het onderbewustzijn in, ook het reptiele brein in, en daar is het nooit meer uitgekomen. En daar zat dus al 90% van die massa, die is daar al gevormd en gevoed. Continu, mm-hmm. Elke minuut als je teletext of noem maar wat ging verversen, wat nieuws. Ja. Elke dag dit, elke dag dat.
En een radio-dj die je dan ook op wijst van, als je buiten loopt, dan ben je echt een klootzak. En van alle kanten werd je ook soort van beschuldigd. Met die lockdown, als je niet aan de regels hield, voelde je zo wat een crimineel.
Ja, sterker nog, ze zochten een vijand en die vijand waren wij. Hè? Ja. En door een vijand te creëren kun je ook de orde, zeg maar, kun je blijven hanteren, zeg maar. Maar die mensen, die werden, zeg maar, gevoed met hun gelijk. Dachten ze, waardoor zeg maar die massa werd gevormd. En Matthias de Smet die zegt dat ook heel mooi. Het is een massa waarin het collectief centraal staat. Dus niet de individuele verbinding. Die is zo broos als wat. Maar het collectief. Nou, en dat collectief, dat werd natuurlijk door de media, door de politiek gevoed. Dus ja, Dino, de mensen die daarin zaten en in zitten, dan kom je eigenlijk weer op hetzelfde punt uit wat we net hebben. Die zullen dat, die durven daar nooit meer zeg maar uit te stappen. Mm-hmm, het is dat collectief waar ze,
een soort collectieve energie waar iedereen op aangesloten wordt. Ja. En waar je moeilijk van afgesloten kan worden.
Ja.
Wat mij vooral verbaasde is, met alle respect, qua westerse mensen, Nederlandse mensen in het algemeen, die geloofden al gauw de media, ondanks dat Nederland een heel bewust land is. Maar ik was ook verbaasd dat bijvoorbeeld ook in voormalig Joegoslavië dan, vooral in de grote steden, dat ze ook echt bang waren, die mensen. Dus mensen die al, sommigen hebben al twee oorlogen meegemaakt, Tweede Wereldoorlog plus onze burgeroorlog. Ja. Dat was echt gevaarlijk.
Ja.
Daar zag je ook de bommen echt vallen en dat je moest schuilen in een kelder onder de grond of onder een grot ergens.
Ja.
Dat hebben ze meegemaakt. Daar komt die virus, zou je denken van zullen ze toch niet intrappen om daar bang voor te worden. Ja, ja. Maar ook daar heerst het.
Ja, ja.
Dus ook Spanje, zeg maar, hoorde ik. Later was dat wel anders natuurlijk, maar leek soms nog zelfs strenger dan hier, zeg maar.
Ja, maar daar is denk ik een verklaring voor. Omdat als je kijkt naar Nederland, Dino, jij weet dat ook als geen ander. Wij zijn zo gecultiveerd in dit landje. Echt elke vierkante meter is in kaart gebracht. Alles is hier toegankelijk. Overal leidt een weg toe. Alles is te zien. We hebben geen heuvels, geen rotsen, geen bergen. Er is niks ontoegankelijks. Kom jij in Spanje, Frankrijk en wellicht in voormalig Joegoslavië, et cetera, dan is het allemaal nog wat voor je gevoel wat vrijer. Als jij op het Franse platteland bent en je bent gewoon, ik noem maar wat, een uur van verstedelijkt gebied af, weet je, dan heb je het gevoel, ik ben hier alleen, dit is vrijheid.
Mm-hmm.
Daarom hebben ze ook, ik weet het van Frankrijk, weet ik wat beter, ontzettend streng aangepakt. Mensen mochten daar echt niet meer de weg op.
Mm.
Ja, als ze daar de weg op, dan moesten ze eerst naar het gemeentehuis, moesten ze echt toestemming krijgen. En daar stond echt gewoon gendarmerie op de weg en die hielden je aan. En dan moest je eigenlijk een soort, laat ik het maar in het Nederlands zeggen, maar toegangsbewijs hebben.
Wauw. Even connectie maken met een voorbeeld uit je boek, Hans. Op dat wij nooit vergeten. En die titel zie je, als je hem leest, begrijp je de titel ook. Ik voelde me ook weer soort van af en toe geïrriteerd, snap je?
Ja.
Dat heb je heel goed gedaan in dit boek. Denk je van, ik was dit alweer vergeten, joh.
Ja.
Is dit gewoon geweest, twee jaar geleden? Ja. Zo werkt je brein dus.
Ja.
Er was een voorbeeld van een vrouw. Hier wil ik twee dingen mee zeggen, wat eigenlijk best wel triest is. Kinderen moesten dus naar zwemles.
Ja.
En ze hadden geen QR-code, dat was het verhaal. Moesten ze dus buiten worden omgekleed.
Ja.
Maar het was hartje winter.
Ja.
Dus Waar is de logica dat je zeg maar, ga je dus liever die arme kinderen buiten in de kou, hè, nat omkleden?
Ja.
Je weet wat ik bedoel. Hè?
Ja,
en aan de andere kant voor een virus, hè, daar kan je van alles vinden of je erin gelooft of niet. Maar het feit is, denk ik, dat het gevaar juist is dat een kind buiten, want wij in Joegoslavië letten daar nog extra op, nooit met nat haar of nat de kou in de winter. Want ja? Weet je, niet iedereen is Wim Hof.
Nee.
Dat is al zielig. Maar dan komt dat, laten we zeggen, een energetisch, spiritueel aspect van mensen onderling. Dan zegt ze ook dat ze met andere moeders eerst buiten gezellig aan het praten is. En op een gegeven moment gaan al die moeders naar binnen om naar hun kinderen te kijken. En zij blijft alleen achter.
Ja.
En hier komt mijn ding, wat vooral in Nederland, op welke mind control hier wordt ingespeeld, is dat mensen hier niet echt voor elkaar klaarstaan.
Nee.
Dus tussen al die andere dames die met haar waren, was er geen één vrouw met karakter die heeft kunnen zeggen van, weet je wat meid, jij hebt je niet gevaccineerd. Ik wel, we denken daar anders over, maar ik ben een mens, ik blijf bij jou buiten staan. Ik sta voor jou klaar.
Ja.
En dat is iets wat in Nederland, vooral in Nederland kan ik zeggen, mensen gunnen elkaar het licht in de ogen zo en zo niet, sommigen. Maar dat ze elkaar zo letterlijk in de kou laten staan.
Ja,
is echt, dat heeft me wel geraakt.
Ja, klopt. Ook dat is het. Weet je, misschien gaan we iets meer naar de complot nu.
Graag.
Ja, dat een bewust programma is wat ze uitgerold hebben, Dino. Als je kijkt zeg maar, naar nou ja, 1 of 2 generaties terug, laat ik nog even heel kort een voorbeeldje noemen. Die boerderij waar wij woonden, dat was echt een bouwval. En die boer die woonde daar eerst nog. En toen wij de boerderij kochten, toen zat hij al in het verzorgingstehuis. En toen zijn we hem nog een keer wezen opzoeken, de verhalen van de boerderij. Die boerderij, die was zelfvoorzienend. Die mensen kwamen eigenlijk hun hiem, dat noem je een hiem, een erf, dat kwamen ze niet af. Dat was hun wereld. En ze ruilden onderling fruit tegen melk, vlees tegen...
Tot voor kort nog? Of?
2 generaties terug.
Wauw, ja.
De boer zette een koe op een praam. En die praam die voerde naar Leeuwarden, naar de veemarkt. En dan moest hij maar hopen dat hij verkocht werd. En anders haalde hij hem weer op.
Ja.
Weet je, die beelden, zeg maar. En wij denken altijd, maar dan praten we over vroeger, dat heel lang geleden is.
Het is niet zo heel lang
maar
geleden.
Dat is helemaal niet zo lang geleden. Ja. En als je dan ziet, zeg maar, de afgelopen generatie en die generatie daarvoor, zeg maar, uit elkaar gehaald is. We noemen dat ook wel geatomiseerd. Hè, dat je eigenlijk gewoon een individu bent geworden. We hebben elkaar niet meer nodig.
Mm-hmm.
Ja, dan is dat niet zo moeilijk. We zijn van een samenleving naar een maatschappij afgegleden, maar eigenlijk nog wel dieper. We zijn gewoon loshangend zand, zeg maar. En je ziet het in elke willekeurige nieuwbouwwijk. Er wordt een huis neergezet en het eerste wat daarna gebeurt is een schutting.
Ja.
We willen elkaar niet meer zien. We hebben elkaar niet meer nodig. Ja, en dat is wat je... Ik vind het nog steeds moeizaam hoor, maar soms nog wel eens wat meer nu gaat voelen met de verbinding. Dat mensen toch zeggen, goh, we moeten eens wat met elkaar delen. Mijn vrouw leest nu een boek daarover en dat gaat over de jaren 50. En er staat zo'n inzetbuttentje en er staat op, wij deelden de stofzuiger met elkaar.
Mm-hmm.
Ja, weet je, Dino, wat delen wij nog met elkaar?
Ze hebben het zo in elkaar gezet dat als je iets nodig hebt, dat je bij de overheid moet aankloppen.
Ja.
Niet meer bij je buren.
Ja.
Wat ook opvallend is, dit is gewoon een feit die iedereen kan constateren. Als je in Nederland, wat mij opvalt, is dat kinderen onderling niet kunnen delen.
Nee.
Kunnen ze ook niks aan doen,
nee.
Want ze hebben het niet van hun ouders geleerd.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik heb heel vaak meegemaakt dat een kind bijvoorbeeld hier in de buurt spelen. In mijn straat is trouwens dat niet het geval.
Mm-hmm.
Het is niet dat ik dat moet zeggen. Hier wordt echt alles gedeeld. Maar een paar straten verderop, zeg maar, zag ik dat bitterballen werden uitgedeeld. Er waren 10 kinderen aan het spelen. 2 kinderen moesten dat eigenlijk aan die kregen het van hun moeder.
Mm-hmm.
En ze kregen er aardig wat. Die gingen dus zichzelf verstoppen voor die andere 8 kinderen om het stiekem op te eten.
Ja, ja.
Als je beelden in Brazilië kijkt, in de sloppenwijken, dan zie je gewoon dat echt gewoon 1 bord met eten met iedereen wordt gedeeld die daar in de buurt is, zeg maar. Ja. En dan kom je meteen met systeem, Westers systeem, wat trouwens steeds meer wereldwijd gaat worden, ook Oost-Europa straks ingaat en alles, weet je. Is dan vooral op een schaarste gericht, breindenken, jouzelf op de voorgrond. En dan heb je dat andere systeem, is toch wat emotioneler, hard delen.
Klopt.
En ik zeg ook niet dat je je hele bezit met iedereen hoeft te delen en alles, maar basisbeginselen, ja. Basisbeginselen zoals eten en drinken. Je kan niet iemand. Ik heb het idee dat soms mensen hier gewoon van de honger kunnen sterven en dat uw buurman het gewoon zo toekijkt.
Dat is ook zo. Hè. Dat zie je dus nu ook met die energieprijzen. Ja, jouw buurman kan zeg maar een contract hebben en gewoon de kachel elke dag op 21 zetten. En de buren kunnen gewoon in 14 graden zitten. Mm-hmm. En dat doet niemand wat in dit land.
Nee, klopt. Nee.
En nog even terug naar het saamhorigheidsgevoel in Frankrijk. Hè, over gele hesjes gesproken. Tous ensemble. Dat is wat ze heel vaak...
Wat betekent dat?
Met z'n allen, samen.
Ja, dat hebben ze daar wel meer, hè?
Ik ben ook vaak naar het Franse voetbal geweest. Hè? En daar wordt ook echt gewoon heel vaak dat liedje Tous ensemble wordt gezongen. Hè? Met de supporters, mm-hmm. met z'n allen. En dan doen er niet team mee, Dino. Dan gaat ook echt het hele stadion. Mm-hmm. En dat zit zo diep, ook in dit geval bij die Fransen. Dat zijn wij helemaal kwijt. Ja. Ja, ook als wij daar wij eten en slapen wel bij Fransen thuis. Daar is maar één ding eigenlijk heilig. En dat is de tafel. Eten, gezelligheid, met elkaar omgaan. Maar de inrichting van het huis of de inrichting van de tuin, zeg maar. Hè, dat moet bij ons allemaal perfect en netjes en aangenaam.
Maar er zit geen leven in.
Nee.
Nou ben ik wel heel negatief hoor. Dit zijn gewoon over het algemene voorbeelden. Hè. Natuurlijk zijn er uitzonderingen trouwens.
Zeker, tuurlijk.
Want aan de andere kant, in mijn land heb je ook mensen die niet kunnen delen. En wij hebben weer andere type mind control die bij ons wordt toegepast. Ja. Het is bij elk land dus, nergens is het perfect. Nee. Ik duid alleen aan dat we even overnieuw mogen nadenken. Dus dit systeem wat de laatste 20, 30 jaar... Nou, laten we zeggen, na de Tweede Wereldoorlog heerst, werkt ten eerste niet. En is het wel eigenlijk menselijk? Je zit dat op allerlei dingen, noodzakelijke dingen wordt bezuinigd, onmenselijk is. Ik vind dat de artsen ook steeds in het algemeen minder menselijk worden. Ja, ja. Ze houden niet meer van een patiënt. Ik vind dat je van je patiënt mag houden gewoon als arts. Ja. Het is nu steeds meer als een object wordt het gezien.
Ja.
En dat vervaagt. We worden wat klinischer.
Ja, absoluut. Afstandelijker, klinischer. Dat moet allemaal, dat wordt allemaal in data geprobeerd. Ja. Het is meetbaar. Mm-hmm. En dat vinden heel veel mensen, vinden dat kennelijk toch heel prettig. Dat wat zij doen, dat ze dat ergens aan kunnen aflezen, zeg maar. Hoe ze het gedaan hebben, kunnen controleren, tijdsaspect. Hè, als jij een gesprek hebt van 10 minuten of 20 minuten, je moet door. Nou ja, de voorbeelden op zo'n callcenter, et cetera. Dat je moet de mensen eruit gewoon doorjassen.
Ja.
Hè, en wij hebben nog een kort voorbeeldje, Dino, waar een nieuwe gordijn hadden we gekocht. En één bleek in drie delen. Het ene deel was net wat te kort. En dat kon iedereen eigenlijk wel zien. Dus mijn vrouw ging daar gisteren heen. En die had een goed deel en het verkeerde deel. Ja, je wordt gewoon afgescheept.
Ja.
Hè, van, zo is het protocol.
Dat is
dus ik zei tegen mijn vrouw, hebben ze het ook opgemeten? Nee, we meten het niet op. Ja. Hang het eerst nog maar een keer op. De haakjes allemaal op hetzelfde. Dat was het allemaal maar wel. En dan nog een keer foto's insturen.
Geautomatiseerd allemaal.
Ja, maar ze willen je vermoeien.
Ja.
Ze willen je ook op dat gebied zeg maar vermoeien. Dat je denkt, laat dan ook maar.
Mm-hmm, mm-hmm. En op die manier, met dat protocol denken, gescript denken. Komt er geen eigen inbreng? Het is echt computerdenken.
Ja.
Dingen in mappen willen plaatsen.
Ja.
We hebben het net eigenlijk over gehad van... hoe moet ik dat zeggen? Zijn we wel intelligenter aan het worden? Misschien intelligenter, maar niet wijzer. Want ook qua politiek voeren en wat er allemaal aan de hand is... Je hoort nu gewoon bijvoorbeeld oude... Je geeft net het voorbeeld van Karel van Wolferen.
Ja.
Oude generatie. Laat duidelijk zien van zo ging het vroeger niet. Het wordt steeds erger en erger qua journalistiek.
Ja.
Je hoort oudere artsen praten van in mijn tijd als arts had dit niet gekund. Oude militairen die met protesten bezig zijn. Hey, in mijn tijd kon dit niet. Politieagenten. Minister Plasterk zelfs.
Ja.
Hè, heb je gehoord wat hij vertelde over Kaag en alles?
Ja, ja.
Het is maar gewoon een linkse minister, hè?
Ja, maar wel buiten positie, hè?
Ja.
Hè, het is het wachten, zeg maar, dat iemand in dit geval, zeg maar, in de coalitie een keer zoiets gaat roepen.
En die zei, wat zei die nou letterlijk? Van de Kaag is gewoon juist mensen van elkaar aan het weghalen en eigen systeem aan het invoeren onder dwang.
Kijk, en dan even terug naar op dat wij niet vergeten, die Monica Keijzer die opstond, hè?
Ik ken het even niet uit mijn hoofd.
Nou, ik weet niet, of was hij staatssecretaris of zo? Ik weet het niet meer.
Naam komt me bekend voor, je kan het gezegd
hebben. Maar die zei gewoon, dit gaat gewoon veel te ver. Mm-hmm. Wat wij nu ook gewoon met mensen doen. Weet je, Dino, die werd gewoon afgeserveerd.
Ja.
Dus als jij op dit moment in de politiek en met name natuurlijk in de coalitie iets zegt, zeg maar, wat tegen het narratief is, ben je gewoon af. Dat is toch niet voor te stellen.
Wat ik mij niet kan voorstellen, ook al ben ik geen expert op politiek, vooral niet op actuele zaken heel erg. Uiteraard laat ik me wel informeren en alles. Maar wat mij ook opvalt is dat ze, volgens mij als je de politiek ingaat, moet jij een schild hebben om een debat te kunnen voeren.
Ja.
En al dat gedoe wat nu nog steeds voortduurt, elke keer als ze uitgeluld worden, de zaal uitlopen.
Mm.
Met zo'n klinisch hoofd. Ja. En, ja. En bijna janken daar in de kamer.
Ja.
Dan laat jij ten eerste niet zien dat jij die plek in de kamer waardig bent.
Nee.
Hoe ga jij morgen in een oorlogssituatie discussiëren met die Russen, waar je zo bang voor bent?
Ja. Ja. Nou ja.
Ga je daar ook lopen janken? Want die Russen, die staan daar, hoor.
Dat klopt. Hè? Dat, kijk, en dan, daar hoeven we het verder niet over uit te wijden, denk ik, hoor. Maar weet je, als Nederland F-16's gaat uitleveren aan Oekraïne, moet Amerika toestemming geven.
Mm-hmm.
Als wij, zeg maar, iets met bommen zouden willen, moet Amerika toestemming geven.
Alles,
jongens.
Dat is de deal, ja.
En dat is, we hoeven het er niet over te hebben, hoor. Maar dat is op dit moment natuurlijk wel ook wat er speelt. Hè? De positie van Amerika in dit hele verhaal.
Mm-hmm.
Hè, dat, ja.
Wat ik eigenlijk net opzonde, van je kan volg gewoon de oude politici, oude artsen, oude politieagenten, oude militairen, die nu wat meer onafhankelijk zijn en meer kunnen praten.
Ja.
Maar ook het verschil beter kunnen zien. Beter zelfs dan ik, want ik ben ook, weet je, zij hebben echt ook de generatie van net na de Wereldoorlog. Sommigen hebben misschien nog voor de Wereldoorlog nog geleefd.
Ja.
Er klopt iets niet. En we gaan eigenlijk meer achteruit. We leveren onze expressievermogen in, vrijheid, noem maar alles.
Ja.
Dus er moet een bepaalde macht zijn die deze sfeer hier naartoe stuurt op een hele slinkse wijze.
Ja. Nou,
daar heb ik mijn theorie over. Trouwens, Hans is ook betrokken bij mijn nieuwe boek. Hoe heet dat? Gewoon helpen met en de marketing op communicatie en tekst doorlezen.
Het manuscript redigeren.
Manuscript redigeren, op dat woord wilde ik zeggen. En daar heb je natuurlijk gezien wat mijn ideeën daarover zijn. Nou is het zo dat merendeel nog steeds in de nieuwe media daar nog niet helemaal klaar voor is.
Nee.
Je hebt hier een aantal boeken die misschien ook linken hebben met manipuleren van een collectief brein.
Ja.
Nou, zou je een van die boeken hieraan kunnen linken?
Is heel mooi, dat is de misleidingsindustrie. Dit is een journaliste die notabene gewoon ook zelf op de redactie van het NRC heeft gewerkt. Dit boekje heeft ze, zo uit mijn hoofd, in 2019, net voor corona, heeft ze dit geschreven. Ze belicht met name het aspect van de Joden en de Palestijnen. Hè, en hoe wij daarin, zeg maar, ook gewoon echt letterlijk misleid worden. En niet alleen wij volwassenen. Ook gewoon in het Jeugdjournaal worden gewoon verkeerde filmpjes gedraaid. En zij ziet dat. En zij spreekt ook, zeg maar, de media daar wel op aan. Maar hè, dat is hetzelfde als wat je de laatste tijd natuurlijk in corona hebt gezien. Dan is het feit al gebeurd, Dino.
Mm-hmm.
He, en zit het in het brein. He, en dat is echt ongelooflijk dat, ook qua timing, zeg maar, dat dit boekje net voor corona, zeg maar, uitkomt. Het mooie is, dat wil ik de kijkers ook wel meegeven. We hebben het wel eens over verborgen kennis. Wat je ook wel in je eerste boek schrijft. Kennis wat bij ons weggehouden wordt. Hier liggen een aantal boeken, maar ook dit boek. 50 eurocent gewoon bij de kringloopwinkel.
Ja, hè? Dat is bizar. Hè?
Ja, je zoekt even goed en je vindt echt boeken waar je gewoon kennis, maar ook gewoon een stukje inzicht Het begrip campagnejournalistiek, nou, dat komt natuurlijk de afgelopen 3 jaar, hebben we dat met z'n allen, zeg maar, ook daadwerkelijk in praktijk, hebben we dat kunnen ervaren. Maar ook middels zo'n handzaam pamflet, zeg maar, kun je nog eens even wat extra kennis, zeg maar, toedoen.
Cool. En dat groene, zeg maar, je had het over eentje net die je graag wilde behandelen.
Ja, dan zet ik even mijn bril op.
Ja.
Nou, dit is Dino, die doelt op dit boek van Henry David Thoreau, Walden. Dit is echt, een bestseller. Hij trok in 1845, voor 2 jaar uit de maatschappij, zeg maar. Echt een afzondering. En hij wilde eigenlijk toen al ook gewoon kijken. En dit, ik kom daar zo nog even op terug, hoor. Maar het gebeurde wel veel vaker. Maar zeker in die wat meer modernere tijd, zeg maar, was het best wel was het meer opvallend dat mensen dat, zeg maar, deden. Het is nogmaals.
Hij betaalde geen belasting of zo?
Hij wilde geen belasting betalen aan een regime ook. Wat oorlog voerde, zeg maar, met Mexico en slavernij, zeg maar, ondersteunde. En hij moest dus ook daarvoor een nacht in een cel.
En dat was in
1845.
Ja, dat bedoel ik.
He, en de ondertitel is ook De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid. He, en dat schrijft hij natuurlijk niet voor niks.
1845.
Ja. En dan kom ik even, ik ga even snel, hoor. Maar in het boekje In Stilte, waarin, zeg maar, de specifieke aspecten eigenlijk van wat stilte met je doet. He, en wie allemaal. En hij benoemt dus ook een aantal mensen die dus, zeg maar, die afzondering hebben gedaan. Jan Hendrik Bakker. En dan komt hij even terug op dit boek, waarom Thoreau dit boek schreef. Ik ga even een klein stukje citeren, hoor.
Ga maar.
Ik ging de bossen in omdat ik bewust wilde leven, om me alleen met het wezenlijke bezig te houden en te onderzoeken of ik niet kon leren wat het leven me moest leren, zodat ik niet op mijn sterfbed zou ontdekken dat ik niet geleefd had. Ik wilde het leven diep doorleven en alle merg eruit zuigen, om zo dapper en spartaans te leven dat ik alles wat niet het leven was, kon verdrijven. Om het kort af te maaien, om het leven in een hoek te drijven en het terug te brengen tot het geringste wat het vereist is. En waarachtig een verslag te doen in het komend reisverslag, zeg maar. En dit vind ik zo mooi, Dino. Want dit is eigenlijk, ik vertelde jou net al, toen ik dit boek las, zeg maar, ben ik hier eigenlijk wel een beetje door, op zijn Duits zegt, begeisterd, zeg maar. Want hier raak je eigenlijk de essentie van het leven. Wij willen altijd het progressieve, we moeten meer. Je hoort de politiek, iedereen, het moet beter, het moet meer.
Efficiënter.
Het moet efficiënter, wat je zegt, met data, meetbaar, et cetera. Maar dat is toch geen leven meer?
Computerbreindenkend eigenlijk.
Ja. He, en als ik zeg van
wat is het einddoel met dat efficiëntie? Ja. Vraag me af. Is er een grens op een gegeven moment?
Ja, ik weet het niet.
Even een voorbeeld tussendoor waar ik zelf mee zit, zeg maar. Er komen elke keer dus regels die toch weer net in mijn nadeel zijn. Maar dat zijn, in mijn matrix wordt dat bewust gedaan, denk ik. Dus ik genoot tot voor kort om lekker op mijn scooter gewoon lekker rondje te rijden door platteland hier in de buurt.
Ja.
En ik denk op dat moment, wat heerlijk dat ik dit op zijn minst nog heb. Nou moet ik ineens een helm op voor een scooter die 25 gaat. En ik zie hier mensen met de rollator harder rijden zonder helm.
Ja.
Of met zo'n stepfiets, wat dus helemaal niet klopt. Hè?
Ja.
Nou, dan zeggen ze dat is voor de veiligheid. Is niet logisch. Dus je hebt elektrische fietsen die 35 gaan en noem maar op. Oké. Ik vraag me dan af, hoe ver gaan jullie met die veiligheid?
Ja.
Want in wezen zou je over 10 jaar kunnen zeggen, als je naar buiten gaat, moet je verplicht helm op. Want stel je voor dat je onder een balkon loopt en er valt net een bloempot naar beneden.
Ja, ja.
Dus waar is de grens bij deze figuren?
Ja.
Waar stopt dit? Maar ik heb het idee dat de riem zo strak wordt dichtgedraaid.
Ja, ja. En wij voelen dat als een riem, zeg maar. Maar die mensen gaan er gewoon niet mee.
Die houden hun buik beter in misschien.
Ja, misschien wel, ja. Maar goed, nog even terug naar het boek, Dino. Ik zou zeggen, mensen, koop dit boek. En het staat er ook in. Je kunt het echt elke dag even lezen. En ik doe dat ook een paar bladzijden. Je wordt er rustig van. Het resoneert. Want die man heeft een bijzondere gave. Naast dat hij zeg maar zeer minimalistisch ging leven. Om de natuur zeg maar te beschrijven. En dat doet hij op zo'n dermate goede manier. Dat je denkt, ik ben daar. Mm-hmm. Hè? En dat is mooi. Maar het heeft dus... Mij, maar ook mijn vrouw, heeft ons echt
geraakt.
Ertoe doen. Ja, maar niet alleen geraakt, want dat is te kort. Je moet er naar leven.
Mm.
Dus wij hebben echt rigoureus, en ook al veel eerder, hoor, toen wij kinderen hadden, las mijn vrouw ook het boekje Consumeren met Kinderen. We kochten tweedehands kleding, speelgoed bij de spelotheek. Dat kochten we niet, dat kon je toen nog lenen, zeg maar.
Mm.
Door daar ook al zeer bewust mee om te gaan. Maar dat doen we nu dus eigenlijk in extremis. En dat geeft je zoveel vrijheid. Dat je eigenlijk, misschien kom je ook wel meer nu ook naar jou toe, Dino. Energetisch raakt ons eigenlijk niks meer. We zijn zo autonoom denkend dat ook al wat er ook eigenlijk gebeurt, het komt niet meer binnen, omdat het onze wereld niet is.
Jullie kunnen niet meer worden gechanteerd, zoals veel mensen dat bij het geval is.
En dat was misschien al nog wel eerder, zeg maar.
Mm-hmm.
Door ook zeg maar nu nog meer daarna te handelen. Wij kijken al jaren geen televisie meer, geen radio meer, geen dit, geen dat. En een vraag, vorige week nog iemand, die zei, maar wat doen jullie dan? Ja, weet je, boeken lezen. En op dit moment mag je best weten, Dino. Voorbereiden met de moestuin bijvoorbeeld.
Ja.
Vorig jaar hadden we 100 vierkante meter. En we zitten wat met een wakker groepje op een moestuincomplex. We hebben er met wat mensen er nog 100 vierkante meter bij. Dus we hebben 500 vierkante meter. Wow. We gaan er een voedselfabriek van maken.
Super, man.
En dan, weet je, dan ben je bezig. En dan ben je met creëren. Op een gegeven ogenblik had ik een Walden-stijl pagina op Facebook. En mensen gingen me daar ook volgen. En toen Walden, die schrijft, die had uitgerekend, Dino, ik hoef maar 6 weken per jaar te werken. En dan kan ik in mijn onderhoud voorzien. En op een gegeven moment kreeg ik een reactie van iemand. Die zei, Hans, wat jij hier opschrijft ook, en linkte dat. Het is zo confronterend voor mij. Ja. Ik zie mijzelf.
Ja, er zijn zoveel kosten die wij hebben die niet nodig zijn ook, hè?
Ja.
Laten we even eerlijk zijn, als je kijkt alleen naar je huishuren, daar gaat al zoveel uit weg.
Ja.
Wat in armere landen bijvoorbeeld niet het geval is.
Nee.
We verdienen veel, maar je houdt vrij weinig over. Het is ook lastig omdat je bepaalde kosten gewoon verplicht hebt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel?
Ja, dat snap ik heel goed.
Want als je hier in de Randstad een huis wil, moet je ten eerste al blij zijn dat je er een kan krijgen. En ik denk dat zo 80% van je inkomen, wat je overhoudt, zeg maar, naar je woning wel gaat.
Ja. Maar wij doen er zelf als, hè, zeg maar als bewuste mensen, doen we er zelf ook heel hard aan mee. Hè?
Ja, dat wil ik zeggen.
Wij zeggen niet van, nou ja, weet je, ik ga mijn huis niet voor 3 ton verkopen. Jij bent bewust, jij ziet het, ik doe het voor 2 ton.
Nee, precies.
Nee.
Ja.
Ja, als jij er 3,5 voor kan krijgen, weet je, dan doe je het misschien ook wel. Ik noem dat echt, we zijn hier nu, ik noem dat de woningmatrix, hoor.
Ja.
En die gaat echt keihard in elkaar klappen. Want er komt straks, die generatie is er nu al, alleen die wordt doodgezwegen. Die kunnen helemaal geen huis meer kopen.
Ja.
Mijn oudste zoon is 23. Van zijn hele vriendenploeg zijn er 2, nou dat zijn de studenten, die zitten op kamers. De rest woont gewoon nog thuis.
Ja, maar daar hebben ze wel mooie oplossingen voor. Want tegenwoordig kun je met een paar mensen samen een huis kopen. Mag je 1 huis gaan delen met 4 mensen. En dan wordt het en dat is precies met dat strakke aandrijven van een
ring. Ja.
Dus generatie van jouw zoontje gaat de luxe worden om een eigen woning te hebben. Wat eigenlijk heel normaal was.
Ja.
Dus eigenlijk wat ik in Hek van de Matrix schreef.
Ja.
Dat 2 mensen moesten werken, is nu al niet meer relevant.
Nee, klopt.
Weet je?
Ja, maar er is niemand die zich dat afvraagt, hè?
Maar het probleem zit hem hierin, is dat als wij straks overlijden en er gebeurt niks, een paar mensen gaan dit onderzoeken, maken misschien moderne virtuele podcasten daarover.
Ja.
Maar de meerderheid is het gewend dat ze met 4, 5 mensen een huis kopen.
Ja.
En
ja.
hebben daar vrede mee.
Ja.
En zo gaan we steeds dieper de afgrond in. Nee hoor mensen, ik wil jullie ook niet negatief maken.
Nee,
kijk, maar Hans is wel iemand die zeg maar dit soort dingen benoemt, maar ook soort van oplossingsgericht zijn eigen wereld creëert. Dat vind ik wel mooi aan jou. Want je bent ook...
Nou ja, klopt. Voor de mensen thuis ook. ook... Wij wonen echt 5 kilometer eigenlijk buiten de bewoonde wereld. Maar we hebben bijvoorbeeld 15... We wonen er nou 1,5 jaar. Hè. We hebben boerderij verkocht. We zijn iets verderop gaan wonen. Nog verder buiten de wereld. Het eerste wat we gedaan hebben, Dino, is de boomgaard aanplanten.
Ja.
Daar stonden al een paar peren en appelbomen. Maar we hebben er nou uit mijn hoofd 16 fruitbomen.
Mm-hmm.
Zodoende kun je toch op een bepaald moment in het seizoen, zeg maar, weet je wat meer, zeg maar. Of kun je wat meer oogsten en weet je ook gewoon waar het vandaan komt. Misschien even inzoomend, want we hebben het de laatste tijd vaker over. Over de kwaliteit ook van het eten. Dat is ook zo'n ding. Hè? Mensen zeggen, ja, ik heb goed gegeten. Dat is zo abstract niveau. Mensen zijn voor een groot deel zijn mensen ook gewoon kwijt wat goed eten daadwerkelijk is.
Dus als je een normale tomaat eet, dat is ineens een bijzondere luxe tomaat. Wat eigenlijk een normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn.
Ja.
Om een biologische, wat we nu biologisch noemen, een tomaat te eten.
Ja, ja. En ik denk dat het gros van de mensen nog nooit van een brikswaarde heeft gehoord bijvoorbeeld. Waaraan je kan toetsen hoe goed je voedsel daadwerkelijk is.
Mm-hmm.
Denk je dat een supermarkt toetst op brikswaarde? En Albert Heijn, die toetst op de rondheid van een appel. En dan moet verplicht bij een Elstar. Maar ik denk, ja, bij een Elstar moet zo'n rood blosje, zeg maar, op zitten. Anders gaat hij er gewoon uit.
Ja, maar daar letten ze op. Maar
hoe vaak dat die appel bespoten is, wat voor toegevoegde, wat voor voedselwaarde dat fruit heeft, dat wordt niet meer getoetst. En waarom zeg ik dat? Ik denk dat bijna iedereen wel eens gehoord heeft van de omega-waarden, de omega 3 en 6. Ja, wij hebben met z'n allen een schrijnend tekort, met name in dit deel van de wereld, aan omega 3. En dat komt omdat wij allemaal volgeproduceerd eten eten. Ook wat het gros, zeg maar, wat de boeren momenteel, zeg maar, produceren, dat komt eigenlijk van land waar eigenlijk zo weinig voedingswaarde meer in zit. Dan is die keten is niet zo lastig, Dino, hoor. Je hebt zeg maar uit, schraal land, daar groeit gras, daar zit geen voedingswaarde in, maar die koeien eten het wel, die produceren melk, daar zit eigenlijk ook niet zoveel in. En ze maken vlees, daar zit ook niet zoveel in.
Hans, als je dit zo bekijkt, wat je allemaal opnoemt, hè, dat natuurlijk zo en zo in de mens verdwijnt, maar ook eigenlijk, je bent wat je eet, hè, wat ze zeggen. De boeren hebben misschien niet meer dezelfde kwaliteit grond die ze al hadden. Daar zijn theorieën over chemtrails, daar kun je aparte thema's over maken, waar ik trouwens zeker in geloof.
Ja.
Dus dan hebben ze creëren een probleem zelf. Dan komen ze met een oplossing, met een kunstmatige oplossing. Kunstmatige zaadjes, Monsanto, noem maar op.
Ja.
Als je dan de gelijkenissen trekt van die technocratische agenda, waar we steeds meer een computer worden en je bent wat je eet. En dat trek je dan gelijk met dat kunstmatig eten wat we maken.
Ja.
Zie je daar correlaties in met eigenlijk de matrix ook?
Ja,
zeg maar.
Zeker. Maar ik denk sterker nog dat eten, zeg maar, direct leidt, waardoor mensen veel standvastiger zijn en eigenlijk weten ze dus niet dat ze in die matrix blijven rondlopen. En dat is precies dat omega 3 verhaal. Als je wat verdiept in de omega 3, wat dat doet op je celmembraan in je hersenen, want dat weten heel veel mensen niet, dan ga je anders denken, ga je anders acteren, ga je veel standvastiger, zeg maar, vanuit je eigen intrinsieke hart. Ga je dingen aanpakken.
Mm-hmm.
Ik zou je zeggen, Dino, wij halen nu het eten bij een boer en die toetst dat. En die toetst zijn eten. En als het niet voldoet aan bepaalde waarden, verkoopt hij het niet. Wauw.
Ja.
Ik ben er zo blij mee dat het gewoon nog bestaat. Dat mensen, zeg maar, daar gewoon kritisch naar zijn. En wij kunnen soms kunnen wij ook vlees bij hem kopen. Want dan slacht hij een van zijn koeien. Maar dat gaat via een proces, Dino. Dat is echt onbeschrijfelijk.
Anders dan bij een grote...
Zij voelen aan of die koe dat wil.
Wow.
En als die koe dat niet wil, dan doen ze het gewoon niet.
Wow.
En is er geen vlees.
Wist je dat islamieten, die doen een gebed, zeg maar. En dan raakt het dier, zeg maar, in een trance.
Ja.
Zodat hij geen stresshormonen achterlaat bij het slachten.
Ja, ja.
Door de trilling van dat gebed, zeg maar, gaat hij... Dus ja, weet je, en daar had je in die tijd dat ze dat wilden verbieden zelfs. Want dat was onvriendelijk voor een dier. Ik vind het altijd zielig trouwens als een dier wordt geslacht, weet je.
Ja.
Maar het feit is dat ik vlees eet, dus ik moet niet... als het gebeurt en als je kijkt... dat eigenlijk van de kippetjes, alle hanen direct in de versnipperaar gaan.
Ja. Ja. Ja, als je dat ziet, snap je? Dan...
En weet je, en mensen weten dat. Het zijn allemaal dingen waar we in zitten. Moeten we daar elke dag nou meer helemaal gefrustreerd door raken? Nee, je gaat een nieuwe realiteit beginnen. Ja. Ja, de mogelijkheid om een mooie boerderij te starten. Voor mensen hier is dat lastiger. En ieder kan wat op zijn eigen manier doen. Want hier is het bijvoorbeeld heel lastig om een huis te kopen met 5 kilometer eerste buren bewijzen van of zo, snap je?
Ja, nee, dat begrijp ik. Al moet ik zeggen, bij ons op straatje wonen al 3 mensen uit Amsterdam, hoor.
Ja, maar die hebben hun huis verkocht voor miljoen euro, een appartementje. Ja, die kunnen dat wel doen.
Nou ja, dat klopt. Maar nog even terug.
Maar kijk uit dat er niet te veel uit Amsterdam komen.
Nee, nog even terug dus naar jouw eerdere vraag. Dat voedsel heeft dus een directe relatie met ons denkvermogen. En weet je, als jij letterlijk uitgekoud, of figuurlijk letterlijk uitgekoud voedsel aan de mens geeft, dan gaat zijn denkvermogen niet omhoog, hoor. Ja, maar dan wordt hij hoe moet ik het zeggen? Ik zou bijna zeggen een NPC. Hè? Ja. Een zombie, het is NPC voedsel. Ja. Ja, ja. Laat het zo maar zeggen. Ik vind het echt een briljante term, hoor.
Ja, dat is overgewaaid. Ja, mensen weten, we hebben wel eens een aflevering gemaakt over... En ik denk dat je in de COVID-tijd... als je weet, dus die non-playable character... mensen die zich eigenlijk gedragen als een soort van figurant in een computergame... Ja. Met een vooraf gescripte gedachte... waarbij je eigenlijk al, als je iets vraagt, het antwoord al eerder weet dan zij zelf. Je weet wat ze gaan antwoorden en alles... De media gaan napraten. In de COVID hebben we dat zeker gemerkt. Ja. En die NPC's lijken wel in de meerderheid. En daar zit hem ook een beetje het probleem in, denk ik dan altijd. Als er gestemd wordt, hebben ze sowieso 70% gescripte stemmers.
Ja, ja.
Dus we kunnen uit zoveel dingen concluderen... dat politiek dat niet werkt, zeg maar. Nee. En jij zit wel een beetje in een wereld van geopolitieke laag vooral...
Mm-hmm.
Als je de mensen vraagt, wie zijn er nou werkelijk hier op aarde aan de macht? Wat voor antwoorden hoor je dan?
Dat zal een groot percentage zegt toch wel de politiek. Als al verschuift dat nu wat meer naar de EU toe. Maar zoals World Economic Forum, et cetera, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Of de illuminatie of de kabal, et cetera. Dat zijn termen, daar zijn die mensen niet mee bezig.
Maar die geopolitieke laag van jouw omgeving, kring, die wel juist wakker is.
Ja.
Wat antwoorden zij als de ultieme macht, in het algemeen? Wakkere mensen,
De wakkere mensen, die gaan toch wel naar richting illuminatie. Ja, daar hadden we het hiervoor ook al even over. En dat zijn mensen uit alle lagen van de bevolking, hoor.
Mm-hmm.
Ja, en wat ik zeg, ik heb in de afgelopen 3 jaar echt ontzettend veel mensen mogen ontmoeten. En dan is het echt heel mooi om ook gewoon te zien dat mensen... wat ik zo straks al zei, ik zit meer in de rationele matrix. Ja. Ik leer ook heel veel van jou.
En andersom.
Over nieuwe aspecten, Maar er zijn meer mensen die op mijn pad gekomen zijn. Die op het level van waar jij op presenteert, die dat gewoon delen.
Mm-hmm.
Toch wel ook wel richting illuminatie en kabal, waar zij zich dan op richten. Hè, waar jij met name nu ook wel inzoomt, met het nieuwe boek en ook wel wat die doorschemeren, deels in het oude boek. Ik denk dat een hele mooie opstap is naar een nieuwe bewustwording van veel mensen, hoor.
Want ik vraag me af in hoeverre ze ook een beetje die metafysische onzichtbare lagen. Ik heb wel het idee dat we nu, vooral ook omdat je wat meer over die UFO-meldingen hoort dat ze ineens ook misschien buitenaardse, metafysische, noem ze argonten, noem het maar op...
Ja.
Ook een beetje gaan bestuderen, hè? Zonder erin te blijven hangen natuurlijk. En tegelijkertijd sterk blijven en niet je daardoor laten chanteren. Ja. Dat die krachten bestaan, onder ogen durven zien.
Ja.
Merk je in je omgeving dat ze daar ook een beetje voor
Ik merk zeker een niet een grote groep, maar weet je, nogmaals, toen jij in 2018 van mij met het eerste boek uitkwam, weet je, was dat ook voor heel veel mensen ja. al vernieuwend, zeg maar. En dat is nu, ik wil niet zeggen achterhaald, maar het is gewoon, weet je...
Nu is het gesprek van de dag, toch?
Het is gesprek van de dag.
Klopt. Hè?
En dat
klopt.
Hoor je over piramides en over dit en over dat. Weet je, daar doet niemand meer vreemd over.
Nee. Ja, kijk, toen had je natuurlijk wel genoeg mensen die ervan afwisten. Alleen nu is het wel echt een soort van een massa ingegaan.
Ja.
Er waren wel meer mensen die dat wisten.
Nou,
maar
klopt.
Nu is het niet meer bijzonder zelfs.
Nee.
Kijk, je kan er ook makkelijker ook over praten.
Als ik zeg maar met mensen, ik heb vorige week een ontmoeting gehad met mensen. Eén, weet je, totaal niet bewust. Maar de andere, die staat zeg maar wat meer op de duikplank op dit moment. En als je dan iets zegt over dat we aangestuurd worden. Dat de programma's eventueel worden uitgerold. Ook over de NPC's, et cetera. Nou, dan zie je hem wel denken. En als ik dan het woordje experiment ook nog benoem.
Mm-hmm.
Nou, ja, mm-hmm. dan gaat er toch wel wat, gaat er wel wat voor je open. Werkelijk waar, Dino, ik zie het gewoon eigenlijk continu om mij heen.
Ja, ik denk dat een complot, conspiracy, zo diep kan gaan als dat je maar kan voorstellen of zelfs nog verder. En je hoeft dat niet aan te nemen, maar om je heen te kijken van hoe gek dat verhaal ook is... Kijk even alleen met de kennis van dat verhaal, dat je het gewoon absorbeert, geen geloofssysteem van maakt en gewoon om je heen kijkt van wat er nou speelt.
Ja.
En dan komt die overtuiging, zeg maar. En COVID heeft daar wel aan bijgedragen om die eerste stap te zetten.
Denk. Zeker. Hey, en als je dan even teruggaat naar het begin van dit gesprek, hè, van waar stond jij toen, Hans? Weet je, toen was ik veel meer aan het observeren. Hey, ik zag het, ik voelde het, zeg maar. Hey, en nu krijg je er ook zeg maar, wat meer theorie, wat meer handvatten bij. Zeg maar, van, hey, oh, het zou wel eens vanuit die richting kunnen komen, van dat, zeg maar. Ja, en ik denk langzamerhand dat je hebt het met je eerste boek natuurlijk gezien, maar ook de onderwerpen die je in je tweede boek zeg maar, aanhaalt. Ja, dat mensen daar wel rijp voor zijn. Ja.
Maar wat was jouw indruk? Want jij hebt nog niet alles gelezen. We zijn aan het doornemen. Maar ik kan me ook voorstellen, ook voor jou bijvoorbeeld, als je het leest, eerst denk je van, nee, dit kan nooit.
Mm-hmm.
En later kom je in een situatie, zit je met vrienden, en dan zie je zo'n NPC of zie je iets geks. Denk je van, nou, weet je, en dan ga je het zelf onderzoeken.
Ja.
Dat is die belangrijke stap. Dat je het dan zelf gaat echt bevinden.
Onderzoeken en dat je het ook ervaart.
Ja.
Dat je inderdaad door die supermarkt loopt. En dat je denkt, dat loopt iedereen. Toen ik hier naartoe reed. Je zei het zelf, van naar Amsterdam moet je eens kijken wat er op de weg gebeurt.
Ja.
Ja, het is gelijk agressief. Het is toeteren. Het is door elkaar heen
vliegen. Hele andere
setting. Ja, hele andere mentaliteit. Maar dat wordt toch geprogrammeerd, zeg maar. Door de omgeving, door een programma. Dat mensen zeg maar dat als normaal zeg maar, gaan beschouwen. Ja, en terug naar even terug naar jouw boek. Voor mij hadden we afgesproken om er niet te veel van te
Je mag zeggen wat je hebt niet eens alles gelezen.
Nee, zeker niet. En dat is
je mag zeggen wat je wil erover.
De inleiding, zeg maar. Het experiment, laten we het op dat niveau houden. Wat je daarin benoemt, zeg maar. Ja, dat denk ik bijna dagelijks aan.
Ja.
Want je ziet het voor je af. Je ziet dat het gewoon voor je afgespeeld wordt.
Ja.
We gooien wat in die gecreëerde maatschappij.
En we maken er...
En we nemen die prik.
En kijk, ik dacht daar ook van, joh... in dat boek probeer ik ook dus rustig te beginnen. Van ergens waar je in kan herkennen. En uiteindelijk beland je in een science fiction film, als het ware.
Ja.
Een soort van. En ik hoop dat gewoon goed naar voren brengt. Maar ik zal de kijker zo en zo erover informeren. Want de bedoeling is, Hans is ook natuurlijk reageert snel. Met hem kan ik ook. We gaan er tegenaan knallen. Er zijn aardig wat bladzijden. Er zijn 350 en alles.
Ja.
Even jullie op de hoogte te stellen. Doelstelling is van Hans om 1 april de eerste proefdruk te maken.
Ja.
Dan zullen we het nog eventjes lezen. Misschien nog een paar dingetjes aansturen, aanpassen. Ik heb onder de hand. Ben ik met de koffer bezig. Trailer zal dan ook komen. Dus mensen, voor de zomer moet die zeker komen. Weet je?
Ja,
dus
ja.
Dat wil ik even jullie even laten weten. Maar we brengen hem pas uit als die echt is... wat ik wilde hebben. Dat ik denk als, van wauw, dit ja, is weet je.
En, als onze hartenergie zeg precies, maar samengesmolten precies, is. Precies. Dat we zeggen, dit is de kwaliteit ja. die we... Nou ja, en niet alleen de kwaliteit natuurlijk, maar ook gewoon de goede informatie, het perspectief ja. zeg maar, naar de, nou ja, naar de lezer zeg maar kunnen...
Ja,
nou
ja, en ik doe echt daar mijn best voor. Hans had zelfs laatst een stukje teruggestuurd waar hij dan over al tevreden was. En die heb ik ook nog zeker 10 of 15 keer opnieuw gelezen. Even toch weer wat extra neergezet. Dus mensen, als af en toe een podcast overgeslagen wordt, weten jullie dat ik het, de tijd goed benut met Hans. Ja. Kijk, Hans, is er nog iets specifieks wat je nog even met ons wilde delen uit dit boek? Of heb je misschien nog iets... want je hebt meer boeken daar, hè?
Ja, in dit boek vind ik het toch nog wel even belangrijk misschien dat ik nog... Nou ja, in ieder geval 2 dingen mag benoemen.
Tuurlijk wel.
Ik ben... Ja, ik, inmiddels kijk ik amper meer, want het is zo brood in spelen. Maar ik ben 38 jaar toch wel verwend supporter van Cambuur geweest. Prachtige volksclub in Leeuwarden. En nou ja, van alles natuurlijk mogen beleven daar. Maar ook Cambuur deed mee met het narratief. En op een gegeven ogenblik moest je gewoon met zo'n vaccinatiepaspoort en met testwedstrijden, noem het allemaal, mocht je maar naar binnen. Ja, en in mijn optiek is dat volksclub onwaardig. Nou luister je niet naar het volk.
Nee.
En toen heb ik de directie van Cambuur een brief gestuurd en de directeur van Cambuur heeft me uitgenodigd. En hij ontving me met een box. Het is het enige box volgens mij die ik ooit gegeven heb. Ik denk, ja,
ja
dit voelde al gelijk niet zo goed.
Was het een elleboog?
Nee, het was nog een box.
Oh, dat valt mee.
Ja, dat,
daar ga ik nog mee akkoord.
Ja oké. Okay. Nou, ik ben best wel principieel in die dingen, hoor.
Dat heb ik ook uit kunnen lezen uit dit boek, inderdaad. Je hebt geen blad voor de mand, neem je?
Nee. Ik hou daar ook van om dat met mensen rechtstreeks te benaderen. Ja. Dan kan ik het ook gewoon hier vertellen.
Ik snap het.
Ik praat liever niet om mensen heen.
Nee. Dus je gaat daarheen, hij geeft je een box.
Ja, en toen gingen we dus een uurtje zeg maar zo zitten. En ja, tot mijn verbijstering, Dino, zei hij zelf... Ja, wij staan hier ook helemaal niet achter...
En dat is het.
En de KNVB heeft ons vermand om ook met één mond te praten.
En als je naar KNVB gaat, die zeggen... Ja, maar wij staan hier ook niet achter. Ja. Die en die instantie hebben het dan weer gedaan.
En toen dacht ik bij mezelf, dit kan toch niet? Nee. Hey, iedereen houdt elkaar hier gewoon, nou ja, letterlijk gewoon voor de gek. Dat heb ik ook tegen hem gewoon gezegd. Ik zei, hoe kun jij hier jezelf zeg maar mee hoe noem je dat? Vereenzelvigen, zeg maar. Ik zeg, hoe kom jij dan s'avonds thuis? Ik zeg, ik letterlijk tegen me zeg, jij met jouw capaciteit kan toch gewoon echt iets anders gaan doen? Ja, ik kan toch niet, dan komt het gevoel, ik kan de club toch niet in de steek laten? Mm-hmm. Ja, weet je,
schuldgevoel aanpraten.
Ja, ja, precies. En dat zeg ik dan, weet je, dan ben je toch in mijn optiek, hè, met alle respect hoor, ja, toch wel wat een zwakke ziel, zeg maar. Ja. En val je dus uiteindelijk toch gewoon weer voor de begeerte om bij die club, zeg maar, te willen blijven.
Geen principes.
Maar let wel op, de KNVB heeft dus alle clubs betaald. En misschien ook wel de want het natuurlijk ook gewoon op lokaal en amateurniveau ging het echt spartaans. Dat mensen in één keer, mijn zoontje mocht in één keer de kantine niet meer binnen.
Ja.
Terwijl we in een uitwedstrijd met z'n vieren, zeg maar, ik was chauffeur, zaten we met z'n vieren bij elkaar. Wilden ze na afloop een biertje drinken in de kantine, dan mocht hij niet naar binnen.
Logica.
Ja, dat is echt, gelukkig kon hij dat pareren. Maar nogmaals, de media, maar dus ook gewoon instituten als de KNVB, dirigeren gewoon. En in dit geval Cambuur, maar alle clubs moesten gewoon volgen. Want zij zitten gewoon in dat financiële systeem.
Ja.
He, anders krijgen ze van een gemeente geen subsidies meer. Of meer niet dit, of niet dat.
Dus
ze zitten allemaal klem vast, Dino. Echt. Nou, de tweede is de ontmoeting met Buma. Die is echt verbijsterend, die ik tegenkwam op de stoep. En uit een ooghoek zag ik hem. En toen sprak ik hem aan. Dat was op de dag dat CDA akkoord ging met het vaccinatiepaspoort. Ja, en... Nou, het verhaal staat erin. Maar één ding, Dino, dat ik zei van... Ja, maar Buma, ik ben niet gevaccineerd, hoor. En ik zal me nooit laten vaccineren. Ik zal mij nooit laten testen. En het was 17 september 2021. En hij zei, Hans, zo zei hij dat niet, maar... Jij komt dit jaar op de IC te liggen.
Mm.
Dat is toch verbijsterend?
Ja.
dat jouw burgervader, ja, voorzitter van de veiligheidsrisico regio Friesland, jou gewoon daar even aangeeft. Jij komt dit jaar met COVID op de IC te liggen. Ja. Ik heb hem een paar keer via Twitter nog benaderd. Van, krijg ik nog excuses? Nou, dan blijft het natuurlijk stil. Maar dat kan toch niet?
Waarschijnlijk komt er over 40 jaar een of ander rapport waaruit blijkt dat we allemaal gelijk hadden. Maar die generatie van dan zit weer in met andere problemen. Tenzij wij wat gaan doen en daarvoor zijn wij er. Ja. Dus wij gaan het niet zo ver laten komen natuurlijk.
Nee, nou ja, klopt. Maar vandaar dus ook gewoon dat hou vast. En misschien als het tenslotte, maar dat vind ik echt het meest verdrietige.
Ga je gang, hoor.
Wat zeg je?
Die
vrouw die ik echt persoonlijk helemaal niet kon, maar die zo graag een stukje wilde schrijven. En dat stukje beschreef ze in het overlijden van haar vader tijdens corona, dat ze er eigenlijk helemaal niet meer bij mocht komen. Kun je dat voorstellen? Hè? Dat gewoon gebeurt. En dat is op grote schaal is dat gewoon gebeurd. En wat dat ook zeg maar in je verwerking, maar ook gewoon nu, maar ook gewoon ook voor in je toekomst, zeg maar. Hè? Wat dat met je zeg maar kan doen. Tijdens de boekpresentatie, ja, er waren een man of 100, zeg maar, nodig, bood ze zichzelf aan, zeg maar, dat ze zei van ik wil, en ze heeft er een lied van over geschreven, of ze dat mocht zingen. En we hebben dat als afronding van de avond gedaan, Dino. En ik had van tevoren gezegd, nou, zij komt het lied zingen en daarna is de avond afgelopen. Het was werkelijk waar, het was zo emotioneel dat zij dat lied, zeg maar, zong. Ze moest ook zelf huilen. Ik denk, zo kan ik de avond niet laten aflopen. Dus ik stap zo het podium weer op. En ik leg zo de armen op haar schouders. En ik kijk die zaal in. Nou echt,
wow.
10 mensen wel aan het huilen. En iedereen was er echt gewoon van af.
Ja.
En als je dan realiseert, hè, zeg maar, dat jouw overheid, maar ook gewoon je buren, die hebben daar ook aan meegedaan, dit leed gewoon veroorzaakt hebben. Ja, nogmaals, dat mogen wij in mijn optiek, mogen we dat nooit vergeten, hoor.
Op dat wij nooit vergeten is eigenlijk, lees je eigenlijk, de titel lees je eigenlijk bij elke bladzijde terug van zo, dit was ik vergeten. Dit mag niet vergeten worden, dit moet worden gedocumenteerd. En natuurlijk zullen meer mensen met dit soort boeken komen. Maar net wat je zegt, ik heb niet echt gemerkt dat het extra om Friesland ging.
Nee.
Het is voor ons allemaal herkenbaar, zeg
ja,
maar.
Ja.
Dus wat ik alleen minder had verwacht, ik dacht dat de boeren in Friesland wat meer, even in mijn woorden gezegd, scheid zouden hebben.
Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zeg maar zo even aansnijdt, Dino. Daar kunnen we het misschien kort even over hebben. Want ja, de boeren natuurlijk, die staan nu onder een vergrootglas. Wat je ziet is, ik moet zeggen, ik ben nu via de Afsluitdijk Amsterdam hier naartoe gereden. En ik heb één weiland gezien met 3 vlaggetjes erin. Als je richting Leeuwarden naar Groningen staat, naar rijdt, dan zie je honderden vlaggen.
Ja, maar dat komt omdat de boeren hier gewoon een stel hipsters zijn die modern willen lijken en een boerderij willen hebben.
Ja,
okay. Zijn geen echte boeren. Okay.
Hè, maar in principe, weet je, er zijn boerenprotesten geweest. De vlaggen hangen er. Maar het is natuurlijk nog maar kinderspel. Hè, dit moet, of het gaat nog anders, of het loopt met, kan ook dus met een sisser, zeg maar, aflopen. Vlakbij ons, ik woon, hè, voor de kijkers thuis, ik woon vlakbij Bethlehem. Het magische kruispunt.
Bethlehem.
Elfstedentocht.
Oké.
Maar daarachter woont een biologische boer. En die is niet corona wakker. Zijn vrouw wel. Maar hij doorziet wel dat het met die boeren niet helemaal...
Omdat het hem aangaat.
En dan ben ik op een middag heen gefietst. Of op een avond. En nou, zo ontstond zeg maar wat het gesprek. En toen zei hij op een gegeven ogenblik, hè, toen was het een beetje wat een hoogtepunt met die protesten. Ze moesten naar het provinciehuis. En ze blijken een groepsapp te hebben van de boeren van Leeuwarden tot Lauwersoog. Dus eigenlijk tot waar het land rijdt. Oproep, protest, naar het provinciehuis. 2 boeren, Dino.
Wow.
2. Nou, voor mijn beeld, honderden boeren zitten er in die regio.
Zo.
2. Heel veel mensen die denken zeg maar, dat er bij die boeren een enorme saamhorigheid
dat
is.
Dat idee heb ik.
Ja, ja. Het zijn eilandjes in een groene woestijn.
Okay.
Ze werken ook niet meer samen. Vroeger werden hun landbouwvoertuigen, weet je, werd dat gedeeld en zo allemaal.
Is anders geworden. Dus die groepen zijn ook een beetje van elkaar bewust
helemaal
afgescheiden?
Helemaal afgescheiden door de schaalvergroting. Ja. Even heel kort, de ruilverkaveling. Hè? Al die stukjes weiland zijn verkaveld, zeg maar. De kleine boertjes moesten verplicht ophouden met stoppen, of met boeren, waardoor er eigenlijk alleen maar grote spelers zijn ontstaan. En die grote spelers, die werden zeg maar in het productieproces...
Bekende verhaal eigenlijk, wat met de supermarktjes gebeurd is. Heeft al hetzelfde systeem, alles wordt globaler, groter.
Klopt.
Onlangs dat ze zeggen, nee, dat zijn we helemaal niet aan het doen.
Nee.
Nou, jullie doen het al. Dus,
klopt.
Oh, weet je... wat ze ook gestructureerd hebben gedaan, is alle groepen die goed met elkaar zijn uit elkaar halen. Ik ga een slecht voorbeeld misschien voor velen geven, maar dat is het eigenlijk niet. Motorclubs, die zijn heel erg in een kwaad daglicht. Weet je, in de media zou je bijna bang moeten zijn als je een Hells Angel tegenkomt.
Ja.
Of weet je, tuurlijk zitten er misschien gekken bij, dat zeg ik niet. Maar dat waren wel groepen die niet passen bij de nieuwe man.
Nee.
Want ze waren te mannelijk.
Ja.
Ze stonden voor elkaar klaar. Ze losten mekaars problemen op. Dat is helemaal niet wat de nieuwe wereld propaganda wil. Een nieuwe voltorde.
Nee.
En dat is helemaal niet wat, wat iemand als Rob Jetten kan herkennen, weet je wel. Want dit zijn mensen die gewoon een soort van autonoom leefden.
Ja. Ja.
En die zijn ook structureel aangepakt eigenlijk.
Dat klopt.
Kijk, en dat is met boeren ook.
En dat zie je bij boeren. Hè. Je ziet dat wel in Groningen en ook bij ons in de regio, zeg maar, zie je toch nog wel veel mensen die trachten. En daar zijn we zelf denk ik ook mee bezig. Hè. Zoveel mogelijk autonoom, zeg maar, nog wel te leven. Maar kijk nog even terug naar die boeren. Die zitten gewoon natuurlijk in de tas bij de Rabobank en bij een Friesland Campina. Ja. Als de boer zegt, dat wil ik niet, dan zegt Campina, dan neem ik bijvoorbeeld je melk niet meer. En zij hebben geld nodig voor investeringen, dan moet je bij de Rabobank zitten. Nou, de Rabobank zit hier bij het World Economic Forum.
Wat doen we
en Friesland Campina wordt soms ook eens ingevlogen om even naar Davos te komen.
Mm-hmm.
Dus weet je, die boeren die zitten klem. Wat je ziet, Dino, de boeren... Die zijn niet zo saamhorig, ze kijken meer naar elkaar. Oh, hij is aan het maaien, dan kan ik ook maaien. Als ik dit, kan ik dat. Hij doet dit, hij doet dat, zeg maar. Ik wil niet zeggen afgunst, maar er is geen saamhorigheid in die zin. Is er zeker niet meer. En dat zie je ook wel, weet je. Ik weet niet hoeveel, misschien wel 10.000 boeren heeft Friesland en misschien Groningen. Weet je, als 10.000 trekkers op de weg zijn, Dino, dan staat het land vast. Hè?
Goed dat je dat zegt, hè. Peter Tonen was zijn allereerste keer dat hij hier kwam, zei hij iets wat nu terug te vinden is, hoe belangrijk eigenlijk bepaalde vakken zijn waar we misschien niet zo bij stilstaan. Peter Tonen zei toen IJsland was failliet gegaan, dus geen banken meer, ze overleefden. Vuilnismannen gingen protesteren, binnen een week hadden ze een groot probleem.
Ja.
Nou heb je gezien, 2 dagen in Amsterdam, ik weet niet of je dat vuil hebt gezien, vuilnismensen in Amsterdam waren aan het protesteren. Nou, het zag er niet uit, hè. Toeristen klagen, wat is dit voor een vies land? Weet ik veel wat allemaal. Hoe cruciaal eigenlijk vuilnismannen bijvoorbeeld zijn. Ja. Hoe cruciaal. Haal je de banken weg, zijn we zelfs beter uit. Snap je?
Ja.
Maar zij willen ons dus laten denken. En dat is dat in diepere brein in ons plaatsen... de waarde van geld en alles in je belangrijk maken... wat helemaal geen waarde heeft.
Klopt.
En dingen die ertoe doen, geven ze geen aandacht aan.
Nee.
En hoe zie jij dan, wat zouden we moeten doen, collectief zeg maar, om daar iets aan te doen?
Akkoord gaan met het niveau wat we nu hebben bereikt, zeg maar. Even heel kort, toen wij in die boerderij woonden, heel veel mensen ontmoet. Toen hebben we ook nog de intentie gehad, zeg maar, om een soort groep, zeg maar, samen. Daar heb ik je ook wel eens wat over. Over een beetje gedeeld. En die heb ik ook gekscherend de naam genoemd. Genoeg. Mensen, het is gewoon genoeg. Maar wat dat door de media is er eigenlijk altijd een bepaalde... De economie stagneert. Inflatie. Dit en dat. We hebben altijd maar voor onze ogen dat we meer moeten. Ja, ik zeg juist minder. Ik durf hier wel de stelling te deponeren... Dino, dat als je een dag minder in de week gaat werken, dat het je meer gaat opleveren.
Heb je al een keer gezegd, het zou me niks verbazen.
Ja, weet je, je krijgt veel meer, laat ik het zo zeggen, veel minder stress, waardoor je al gezonder gaat leven. Je hebt tijd over voor de dingen die er echt toe doen.
Je hebt tijd voor je kind.
Je hebt tijd voor je kind.
Misschien zelfs minder belasting, omdat je minder verdient.
Minder belasting, omdat je inderdaad minder verdient. En je hebt meer tijd om ook, en dat vind ik een hele belangrijke ook, meer tijd om aan je voedsel, zeg maar, te besteden. Waardoor je, en daar komt denk ik je grootste winst nog terug, dat je op het einde van de rit minder zorgkosten kwijt bent.
Ja.
Omdat je gewoon veel beter op je eigen leven past.
En vooral beter voelt, hè, met voeding. Dat is wel één ding wat is.
Maar wat doen mensen juist, ook nu, zeg maar, met stijgende energieprijzen? We gaan meer werken.
Ja.
Nou, en dan denk ik weer even aan jouw experience, aan het experiment.
Dat is het. Ja. Maar daarom vind ik zelf, daar hebben we nu even misschien geen tijd voor, omdat we bijna op die 1 uur 30 zitten die jij ongeveer had gewild. Maar dit is heel goed wat je aangeeft, dat schaarste concept zit. Ik heb het ooit van een oudere dame die Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft meegemaakt. Die legde me uit dat dat ook komt omdat na de Tweede Wereldoorlog Nederland zo arm was dat ze bijna niks te eten hadden.
Ja.
En dat is bij heel veel mensen toen, denk ik, ingebleven.
Ja.
Die DNA, die zorgen, die trauma is overgegaan naar de generatie van, laten we zeggen, mijn ouders, die leeftijd.
Ja. Ja.
En die dragen het weer over naar ons.
Ja.
Dus, maar nu leven we niet in een schaarste, wat na de Tweede Wereldoorlog wel een relatief geval was. Maar dat gedrag is als een parasiet in ons gekomen, waardoor wij constant, we willen ook veel, daar niet van.
Ja.
Maar ik zou zelfs die mensen dus, er is ook niks mis om een villa te wensen met een zwembad en alles. We kunnen met creatiekracht en die kwantumfysica kan je het onmogelijke echt onmogelijk maken.
Ja.
Dus ook een heel mooi huis aan het strand en alles. Dus dat is ook mogelijk, 100% ben ik daarvan overtuigd. Maar wat jij aangeeft dus, en dat is ook kwantumfysica, niet inderdaad als je je bank probeert te waken met nieuws, meteen al een berekening voor jezelf maken. Oh, straks ga ik zoveel procent meer huur betalen. Of verwarmingskosten, gas betalen.
Ja, ja.
Want dan ben je eigenlijk je realiteit in jouw nadeel al aan het invullen.
Ja, ja.
Snap je? En geloof mij, ik heb het ook niet heel breed hoor, dat ik zorgeloos zo kan zitten. Maar toch ga ik nooit met dat specifieke programma mee. Nu hebben mensen hun huizen, zeg maar, uit angst om te veel stroom te betalen, hebben ze al hun ramen dichtgezet. En bij heel veel mensen, meerderheid zelfs die dat hebben gedaan, is huis onder vocht komen te staan.
Ja,
waardoor ze nog een veel groter probleem hebben.
Ja.
Snap je?
Ja.
Dat is die actie-reactie. En inderdaad, focus je gewoon in plaats van te besparen, gewoon je focus op het breed hebben en niet in schaarste leven. 100% met je eens.
En
belangrijkste.
En vanuit die energie, zeg maar, hè, want eigenlijk zeg je ook van, pas op je energie, gun hun die energie niet, gaan scheppen.
Ja.
Echt, mensen, ga creëren. Hoe klein ook, ook al woon je driehoog achter, doe iets met aardbeien, kruiden.
Het
kan op heel. En dan ga je dus, en dan kom ik weer even bij Toroe, dan ga je ervaren hoe leuk dat is. En dat je uiteindelijk je eigen voedsel bijvoorbeeld op tafel krijgt. Weet je, bij ons staat er nu nog wat boerenkool op de
heerlijk.
Ik fietste laatst met een stronk boerenkool even bij ons door het dorp. Moet je eens kijken. Hoeveel mensen kijken.
Super. Maar ook het feit dat je zelf betrokken bent bij het maken van je voedsel.
Ja.
Je eigen energie gaat erin.
Ja.
Het is gewoon veel anders. Het is gewoon veel anders. Voordat we afsluiten, wilde ik nog even doorgeven, mensen. Hans, voor mensen die zelf ook een boek willen schrijven, hè, kunnen ze bij jou terecht?
Ja, zeker.
Kan je daar wat over vertellen? Je gegevens, hoe ze bij je terecht kunnen komen? Ik zet alles zo en zo even nog in de omschrijving ook.
Ja, nou ja, ze kunnen uiteraard via de website www.onestepmore.nl en dan wat mij betreft /boekmarketing, hè, kunnen ze kijken, zeg maar, wat ik kan betekenen, zeg maar, op het gebied van boekmarketing. Nogmaals, hè, dat kan van manuscriptbegeleiding wezen tot uiteindelijk, zeg maar, een meedenken, creëren, hè, van de boekcover. Advies is wel, hè, want dat merk ik helaas nog te vaak, dat mensen te laat mij vinden. Dan hebben ze het boek al uitgegeven en dan komen er geen verkopen.
Oh, okay.
Ik heb ook echt, een van mijn mooiste cases is, hè, een boek over slapen, superslapen. Dat werd gewoon bij een uitgever uitgegeven. En ja, dat ging dus over goed slapen. Maar er werd, die uitgever deed eigenlijk niks. Die heeft één keer een persberichtje uitgestuurd en een nieuwsbriefje. En ik heb tegen die auteur, heb ik toen gezegd, ja, op een gegeven moment moet ik even, hè, dat weet je inmiddels hoe dat proces bij mij werkt, moet ik er even over nadenken. Toen gaf ik hem aan, wat is de impact van slecht slapen? En toen was het stil, hè, financieel de impact. Nou, en dat was het haakje naar de media, Dino.
Ja.
Hè, en dat was er op dat moment niet. Nou, echt, het boek is echt mega veel verkocht.
Mm-hmm.
Maar ook daarin is hij ook als auteur, en dat was een subdoelstelling, is die slaapadviseur geworden. En heeft hij echt ook in tal van campagnes, wow, van verzekeraars en noem het maar op. En gastspreker en noem, ja, het, is die gekomen. Ik schrijf het ook altijd, ik heb het op mijn pagina ook geschreven. Het kost tijd, het kost geld.
Ja.
Dat weet jij ook, Dino, wel zelfs, ja, ervaringsdeskundige.
Als je iets goeds wil brengen,
ja,
moet je niet op de cover besparen. Ik heb een trailer, maak ik, die, waar anderen er niet zoveel aan uitgeven.
Klopt.
Maar dat zijn wel zaken die wel belangrijk zijn.
Ja,
denk, hè?
En dat merk je. Natuurlijk is het prima dat mensen een hobby, vanuit een hobby of een tijd over een boek schrijven. Maar als je dan kom je niet alleen op het geld, maar ook, denk ik, ook de schone en de goede energie er zeg maar inzet. Mm-hmm. Ja, dan belemmert het toch.
Klopt.
Ja, dan, klopt. Ja.
En op lange termijn, ik zou iedereen aanraden om het zelf uit te brengen. Ik had de mogelijkheid via een klant van mij, die was bevriend met bekende uitgevers. En ik dacht, weet je wat, ik had die manuscript. Ik had helemaal geen zin om het zelf uit te brengen. Ik bel die uitgever op en die vrouw, zonder dat ze überhaupt met mij over de inhoud heeft gepraat of iets, van ja, je kan hem wel opsturen, maar ik wil je geen illusie laten wekken dat we er iets mee gaan doen. Ik dacht bij mezelf, als je zo al gaat beginnen,
ja,
ik ben dan zo, dan komt dat koppige in mij naar binnen.
Ja,
want eigenlijk,
ja,
is het heel, ja, goed dat ze dat heeft gezegd.
Ja, ja.
Achteraf ben ik er dankbaar. Ik dacht, weet je wat, fuck jullie.
Ja.
Ik ga dit allemaal zelf doen, ja, want als jij zo arrogant gaat doen, zonder, ja, dat je iets hebt gelezen, al zo gaat lopen praten, twijfel ik zo en zo of jullie zelf de liefde steken in marketing.
Ja, ja. Nou ja, en helaas nogmaals hoor, ik krijg herhaaldelijk, krijg ik mensen inderdaad met het verzoek van Hans, kun jij nog iets voor mij betekenen? Maar ook wel mensen, die help ik dan alsnog, zeg maar. Ja, die zeggen ook letterlijk, Hans, hadden we je maar eerder, zeg maar, gevonden.
Ja.
En dat is, ja, waar je het halverwege het gesprek een beetje ook over had, zeg maar. Over de dokters die een beetje warm te voelen bij een patiënt. Ja, ik probeer mijn klanten, zeg maar, wij zitten hier ook niet, ja, voor niks. Ik probeer, nee, wel met mijn klanten opdrachtgever een dermate band, zeg maar, ja, op te bouwen. Dat je zo daar ook met maximale samen uithaalt.
Zeker.
Ja.
En we hebben in die tussentijd dus, dat eerste boek was een tweede, zit ook 3-4 jaar tussen of zo. Hebben we ook gewoon heel vaak ook contact gehad. En, ja, soms 40 minuten, 45 minuten over andere dingen. Ik weet dat jouw insteek gewoon energetisch gewoon goed zit. En gewoon, je bent echt met deze thema's ook bezig. Misschien kom ik uit een andere invalshoek. Maar we voelen elkaar aan waar we, ja, over praten.
Ja.
Wat ik ook tegen mensen zou willen zeggen. Als je een boek uitbrengt. Ik heb echt 15 of 20.000 euro geïnvesteerd.
Ja,
het had ook,
ja,
de helft minder kunnen zijn.
Ja.
Maar ik dacht, juist omdat deze thema's niet serieus werden genomen, probeer het dan zo goed mogelijk als je kan aanpakken.
Ja, ja.
Die trailer die voor die Engelse versie was gewoon iemand die ook voor John de Mol werkt.
Ja, ja.
Daarom zeg ik, ik speel in die matrix, ik gebruik hun capaciteit, meng ik hiermee. We hebben ook een soort van een hybride bewustzijn.
Ja.
Er zit die computergestuurde bewustzijn en die originele. En probeer dat met elkaar te mengen. Maar als je het zelf wil uitbrengen, het kost geld. Maar op lange termijn, dus je moet op lange termijn denken, je hebt wel zelf die royalties.
Ja.
Weet je? Dus dan zou ik zeggen, doe het gewoon goed. Investeer even aan het begin. Op een langere termijn, het blijft levenslang, blijft het van jou.
Ja.
En die uitgevers, die geven geen fuck om jou. Behalve als je al een grote naam hebt, volgens mij. En als jij daar zo komt, geloof mij, zij gaan niet die moeite doen qua marketing neerzetten. Die liefde komt er niet bij kijken.
Nee.
En bij Hans, bij mij is dat allemaal goed gegaan. En met Haags Bureau ook. Nogmaals dank aan Haags Bureau. Want bij hun is het ook allemaal begonnen. Wendy en Paul, dus helemaal top. Wil jij nog wat delen, Hans? Tot slot.
Nou ja, wat ik eigenlijk al een beetje heb laten zien, zeg maar. Besteed je tijd nuttig. Besteed je tijd dus met lezen ook, kennis vergaren. Ook weer niet, zeg maar, mensen moeten niet denken dat ik boekenkasten vol thuis heb. Ja. Op een gegeven ogenblik is dat ook genoeg. En moet je eigenlijk de transformatie maken, zeg maar, naar het doen. He, echt naar het creëren. He, want als je dan toch kijkt nog even naar de mensen die ons zeg maar, toch zeg maar, in willen kapselen. Een van de, nou ja, van de mooiste momenten zeg maar, is om daar nou ja, niet eens aan te ontsnappen, maar om gewoon jezelf te blijven, is door te creëren. Wat jij met je podcast doet, ja. Wat je met je boek doet, wat wij in dit geval zeg maar, ook met een moestuin doen, onze levensstijl. Zeg maar. En nogmaals, dat kan heel klein en dat gaat wel een... Ja, dat gaat wel een bepaald gevoel opwekken. En ja, hè, nogmaals, we hebben de televisiekrant, alles eruit gedaan. Hè, mijn mobiel probeer ik 1 keer per week op te laden, zodat ook echt wat functioneel is, is functioneel. En dat geeft je gewoon zoveel rust.
Ja.
Hè, en geeft je ook zoveel tijd en nieuwe energie, zeg maar, om tot nieuwere inzichten te komen. En dus, nou ja, ik denk ook de inzichten die jij zeg maar, in je nieuwe boek zeg maar, weer met het publiek zeg maar, gedeeld, om die, nou ja, om die te gaan begrijpen, zeg maar. En dat is mooi. Misschien, ik heb hier nog eentje liggen.
Doe maar eens.
En dat is mooi. Dat is Seneca. En Seneca was een filosoof.
Is dat AstraZeneca?
Nee. Een filosoof die leefde rond de jaartelling, zeg maar. Hij was wel van goede kom af, maar die man die had zulke mooie inzichten om ons zeg maar, bij de les te houden. En misschien dat de mensen de uitspraak zeg maar, herkennen, maar dat is, ja, eigenlijk zegt dit in 1 regel genoeg. Nee, ik twijfel er niet aan. Het is waar wij bij de grote dichter, waarbij de grootste dichters staat die orakelspreuk. En dan komt hij. Wij leven maar een klein deel van ons leven. En de rest, dat is geen leven, maar tijd.
Ja.
Nou, en dat is het, Dino. Ja. We leven niet. We durven niet meer te leven. We laten ons inkapselen door een systeem. We laten ons wellicht... En ik ben daar steeds meer ook van overtuigd. We laten ons programmeren. We laten ons afleiden door de miljoenen NPC's die om ons heen lopen. Laat ze los. Beweet het. Mm-hmm. Blijf... Ik weet dat het heel lastig is. Maar
en blijf koppig misschien.
Ja, koppig, maar
op een goede manier.
Koppig.
Ja.
Ja, zodat het je geen energie kost.
Ja. Ik bedoel meer koppig, omdat je die NPC's noemt dat ze constant jou willen verbeteren.
Ja.
En constant... Nee, wat dat betreft moet je zeker koppig zijn. Dus als we ook op die boeken terugkomen en je schrijft iets... Als jij daar verliefd op bent... Zelfs als Hans zegt, ik vind het niks, je moet hem alsnog uitbrengen.
Ja.
Weet je, als jij daarachter staat, als jij denkt van, dit is het en je voelt het...
Precies.
En je wordt week later wakker en het is nog steeds datzelfde lekkere gevoel, doe het. Al kraakt iedereen je af.
Ja.
Toch?
Nou ja, dat is het, Dino. Ja, wees de hoeder over je energie.
Zullen we daarmee...
Ja, heel goed, mooi einde, ja.
Vond je het wat?
Wat zeg je?
Vond je de uitzending
ja,
goed?
Prima toch?
Ik vond hem ook superman. En wie weet in het vervolg dat we ook nog een keer wat gaan doen.
Ja?
Mensen hebben... In ieder geval weten ze wie ook betrokken was bij de hack van de Matrix.
Ja.
Hans is dus nog bij dat nieuwe boek nog iets meer betrokken. Hè, met zaken die eromheen draaien. En ik hoop een leuke aflevering voor jullie te hebben gebracht. Misschien iets anders dan dat jullie gewend zijn. Maar voor de verandering is het wel goed... Volgende week verwacht ik eigenlijk wel een keer met Ersan en Simon misschien een Hollywood ontmasker te doen. Of 2 weken later. En mocht dat niet lukken met hun qua tijd, zal ik proberen zelf zeker iets voor jullie naar voren te brengen. Vooral omdat ik nu ook een weekje later ben. Maar jullie weten waardoor dat komt. En we zien elkaar gauw. En hou je sterk voor NPC's, voor mensen die op... Die vinden dat je vreemd bent, dat je een wappie bent en alles, weet je. Als jij van jezelf weet hoe het zit, dat is het allerbelangrijkste. En tot gauw weer. Groetjes.